Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Ja, ik verheug me echt op dit gesprek, Michiel, want een goed luisteraar of kijker is het vast opgevallen dat, nou, dat is al een paar maanden inmiddels, de wetenschap een steeds grotere rol neemt. Niet zozeer dat de onderwerpen erover gaan, maar dat ik wel de behoefte voel, en vaak ook de gast, om in ieder geval het even door de wetenschapsbril te kijken. Ook omdat er best wel kritiek af en toe is op spirituele zaken. En tegenover mij zit dus Michiel van Elk. Hij is wetenschapper, neurowetenschapper. Maar ook psychonaut, wat ik een leuke geuzennaam vind voor mensen die psychedelica gebruiken. Hij schrijft daarover en jij bent bezig. Als je dit hoort, dan kan je er denk ik nog naartoe. Moet je maar kijken, linkje in de beschrijving. Echt die link leggen tussen wetenschap en spiritualiteit.
Klopt, ja. Doe mijn best.
Ja, maar dat zeg je al gelijk mooi. Dat is soms een lastige wedstrijd, dat kan ik me voorstellen.
Nou, klopt ja. Het is inderdaad, van nature lijkt het alsof het twee gescheiden werelden zijn. Ja. Dus enerzijds religie, spiritualiteit, hetgene wat je moeilijk kan onderzoeken, wat niet uitspreekbaar is, wat je echt moet ervaren. En aan de andere kant de analytische benadering van de wetenschap, die probeert alles te ontrafelen, te ontleden en soms ook een beetje weg te verklaren. Mm-hmm. En de vraag is waar die twee elkaar vinden, als ze elkaar vinden. Ja. En dat is inderdaad waar mijn onderzoek zich bevindt, op dat raakvlak.
En dus, dat vind ik al gelijk mooi, want dat is, het zou prima hand in hand kunnen gaan.
Nou, het ligt eraan welke insteek je neemt, denk ik.
Ja. Nee, dat is waar. We hoeven ook niet gelijk naar een conclusie te gaan hierover. Maar wat ik wel grappig vind, zeker waar jij vandaan komt, en ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat ook een rol heeft gespeeld. Jij bent supergelovig opgegroeid. Nou ben ik dat ook. Maar jij echt, ik bedoel, wij gingen gewoon zondags naar de kerk en klaar. Jij bent echt Pinkstergemeente, rituelen, heavy shit. Mm-hmm. En op een gegeven moment had je, hoe omschrijf je dat ook alweer, een omgekeerde bekering. Mm-hmm. Was daarvoor al die behoefte om religie en wetenschap te combineren? Of is dat na de omgekeerde bekering gekomen?
Nee, die was er altijd al, denk ik. En je moet je voorstellen, ik was helemaal gehersenspoeld. Dus ik zat helemaal in die leerstellingen van de kerk. Echt, ik wist niet beter dan dat was het wereldbeeld wat waar was. Ik was er helemaal in ondergedompeld. Dus dat was gewoon het wereldbeeld van zo zit alles in elkaar.
Als jij zegt hersenspoeld, daar voel ik een soort negatieve ondertoon in.
Dat valt denk ik ook wel mee. Maar tenminste, om aan te geven van, je opgroeit in zo'n traditie, dan is het behelst echt elk aspect van je leven.
Dat is je waarheid, ja.
Alles. En ik had al wel zomaar de wetenschappelijke interesse, denk ik, om te begrijpen van, wat gebeurt daar? Hoe werkt dit? Dus als tiener was ik al aanwezig bij dat soort diensten en vroeg ik me af, als ik wonderen zag gebeuren of ik zag mensen trillen in extase, een soort epileptische ervaring hebben, waarbij ze een heel sterke ervaring van God hadden. ik stelde mij toen al de vraag van, is het inderdaad iets bovennatuurlijks? Is het God of is het de duivel? Daar waren we ook heel bang voor, dat het misschien de antichrist was die ons probeerde te misleiden. Ja. Of is er hier iets anders aan de gang? Toch een vorm van hypnose of suggestie of een meer psychologische verklaring? Dus die interesse die heb ik denk al van jongs af aan.
Maar de grap is, en daar eindig jij je boek De Gelovige Geest in, wat ik heel mooi vind. Het zal de gelovige geest een zorg zijn wat er precies in zijn brein gebeurt. Het genieten van een berglandschap, een zonsondergang of een uitvoering van een muziekstuk gaat ook gepaard met hersenactiviteit. Maar dit doet niet af aan de betekenis die zo'n ervaring voor ons heeft. Hetzelfde geldt voor religie. Dus eigenlijk voor... Dat vind ik echt mooi, want dat betekent wel dat je, als je het voelt... Ja, het maakt mij het uit.
Zeker, het was grappig dat je dit aanhaalt. Dus dat heb ik al 10 jaar geleden geschreven. En ik ben het er nog steeds mee eens, denk ik. En het roept wel de vraag op van waarom zou je überhaupt onderzoek naar
doen? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen.
Nou ja, maar het is uiteindelijk een conclusie waar ik steeds weer op terugkom. Van het gaat erom, wat leveren die ervaringen op voor jou als mens? Word je er een beter persoon van? Sta je anders in het leven? Heeft het een goed effect op je mentale en fysieke welbevinden? Mm-hmm. En hoe dat dan precies werkt, dat is nog een andere vraag. Ik vind dat zelf heel boeiend, denk ik. Omdat ik dus van jongs af aan al die intrinsieke fascinatie heb gehad om te begrijpen van, wat gebeurt daar? En hoe kunnen we ervaringen verklaren? En dat drijft ook mijn onderzoek.
Ja.
Maar dat is een heel andere insteek dan de vraag van, werkt het? Wat levert het op?
Nee, precies. Precies. Want als ik jou, het gesprek loopt nu al anders wat ik tof vind, maar ik dacht nog van oké, ik ga je introduceren op de volgende manier. Ik ben wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar religie en religieuze ervaringen. Psychedelica kwamen op mijn pad. Om deze ervaringen zelf te ontdekken heb ik me ondergedoppeld in verschillende ceremonies, geesten aangeroepen, bezweringen. Ik onderga dit als een soort antropoloog. Daarbij probeer ik mijn scepsis zoveel mogelijk op te schorten om op het moment zelf helemaal op te gaan in het ritueel.
Mm-hmm.
Dit is uit jouw laatste boek, Een nuchtere kijk op psychedelica, voor de duidelijkheid. Waar ben je nog zo sceptisch?
Ja, ten diepste wel, denk ik.
Oké.
Ja. En die scepsis die helpt niet altijd. Dus bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, bij zo'n ayahuasca-ceremonie, waar ik in dat boek over schrijf, vindt heel veel window dressing plaats. Want er zitten sjamaan en er zijn muziekinstrumenten en je ligt allemaal op je matje rondom zo'n vuur. En als je daar helemaal daarin meegaat, dan kun je echt een hele bijzondere nacht hebben. En dat is denk ik ook wat mij zo aanspreekt in die ervaringen, dat hele rituele. Maar vooral denk ik omdat het mij erg doet terugdenken aan mijn jeugd.
Mm-hmm.
Een soort van ritueel wat zich ontvouwt volgens een vast patroon met allerlei vaste terugkerende elementen. Waarbij ook heel veel bovennatuurlijke poespas komt kijken.
Ja.
Er worden wat geesten aangeroepen. Je hebt het gevoel dat je in contact komt met de natuur of met moeder ayahuasca, die een bepaalde wijsheid in pacht heeft. En op dat moment zelf ben ik dan geneigd om mijn skepsis even los te laten. En te denken van ja, als ik dat nu allemaal ga debunken, dan blijft er helemaal niks van over. Van waar zijn we nou mee bezig?
Dat
ze al op zo'n matje liggen. Dus ik dompel me daar dan in onder.
Ja.
Maar als ik daar dan van een afstandje naar kijk, dan denk ik van ja, nogal wie dus dat ik dat soort ervaringen heb. Die bovennatuurlijk lijken, die heel veelzeggend lijken. Dat ik het gevoel heb dat ik met andere entiteiten in contact ben geweest en naar andere universen heb gereisd. Omdat ik een middel heb genomen wat op elk niveau in mijn brein allerlei effecten oproept. En omdat ik daar in een hele suggestieve context zit, waar alles erop gericht is om die ervaring zo absurd mogelijk te maken.
Ja.
Zo afwijkend mogelijk van wat we in het alledaagse meemaken.
Ja, maar dat is toch, dat hele... Ja, noem het suggestieve of je waarheid. Dat ligt dus dicht bij elkaar. Want als je het zo voelt, ja, dan is het toch zo?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk juist dat de psychologie laat zien dat in heel veel gevallen we dingen heel erg kunnen voelen of heel erg op een bepaalde manier kunnen waarnemen. Maar dat die intuïtie van zo zit het vaak niet klopt.
Nee.
Er zijn allerlei voorbeelden van visuele illusies, illusies in onze waarneming, in ons geheugen, die laten zien dat onze waarneming, onze subjectieve ervaring, in heel veel gevallen onbetrouwbaar is als bron van kennis. Omdat ons brein niet gericht is op waarheid of op dingen uitvinden. Daar heb je de wetenschappelijke methode voor, om uit te zoeken wat is echt, wat is niet echt. Hoe zitten dingen in elkaar. En spiritualiteit roept natuurlijk allerlei subjectieve ervaringen op. En die moet je serieus nemen, denk ik. Maar tegelijkertijd is de taak aan de wetenschap om die ervaringen te proberen te duiden. Van wat speelt zich daar echt af? Hoe kunnen we die ervaringen vanuit een wetenschappelijk kader proberen te begrijpen en te verklaren?
Maar het valt dus mij op dat bij heel veel dingen waarvan ik dan denk, dat moet de wetenschap toch kunnen bepalen, dat daar ja of geen goed onderzoek nog naar is, of er gewoon een hoop. Laten we iets nemen als wat iedereen wel kent en wat ook vaak te sprake komt in deze gesprekken. De koude training, een koude douche of in een ijsbad. Ik denk dat vele luisteraars, kijkers van deze podcast dat wel kennen en weten van ja, daar voel ik me daarna echt top. Wetenschappelijk gezien is er fucking weinig over bekend. En doen er een hoop wetenschappers alles aan om de hele Wim Hof methode en als het erbij komt, het is niet weten. Maar ja, het is toch wel echt waar dat je fijn voelt na een koude douche.
Precies.
Daar zit wat mij betreft geen ruis.
Daar bestaat volgens mij geen twijfel over. En ik denk als je wetenschappelijk onderzoek zou doen, je zou 100 mensen vragen die een ijsbad nemen, hoe voel je daarna? Dat echt de meeste mensen die dat überhaupt doen, zouden zeggen, ik voel me fantastisch. Ja. Het lichaam gloeit, ik voel me herboren. Het gevoel alsof er op de resetknop gedrukt is. Maar wat vervolgens dat wetenschappelijk onderzoek probeert te doen, is niet alleen maar die simpele vraag stellen, maar gaan kijken, zien we bijvoorbeeld dat er minder antistoffen worden aangemaakt in het lichaam. Zien we dat mensen een sterker fysiek gestel hebben, dat ze zich over langere tijd beter voelen. En als je dat allemaal gaat zitten meten, dan blijft er inderdaad heel weinig over. En dan is de enige, enigszins teleurstellende conclusie, of je nou een ijsbad neemt of niet, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je een actieve levensstijl heeft, dat voorspelt vooral of je lekker in je vel zit.
Ja. Maar is dit, hoe zie jij dat zelf? Omdat jij juist een beetje deze twee werelden probeert, jij zit daartussenin of in alle twee, of nogmaals, het is geen keuze. Maar wat denk jij? Is dit een beperking van de wetenschap? Of is het gewoon echt niet zo?
Ik denk dat wetenschap gewoon verdraaid lastig is om te doen. En ook zeg maar dat het altijd de conclusie is van heel voorzichtig, met heel veel onzekerheid omgeven. Het zou kunnen dat het werkt, maar alleen onder deze omstandigheden. Dus wetenschappelijke kennis is altijd heel onzeker. En daar moeten we duidelijker over communiceren, denk ik, als wetenschappers. Dat welke conclusie we ook hebben, dat het altijd omgeven is met een bepaalde mate van onzekerheid. En dat het altijd voorlopig is. Want er kan altijd weer nieuw onderzoek komen, wat weer een ander licht werpt op de zaak. En dat is helemaal het geval. Dat geldt niet voor alle verschijnselen. Van als je het hebt over bewegende deeltjes en hoe die op elkaar interacteren, dan hebben we een heel mooie model over hoe dat werkt. Maar als je het hebt over zoiets complex als menselijke ervaring, dan is de conclusie van dat is gewoon oneindig complex. Er spelen zoveel factoren een rol bij. Ga er maar aan staan om daar een beetje grip op te krijgen.
Mm-hmm.
En ieder mens is ook een keer ook nog weer anders. Van de ene persoon die depressief is, die is misschien weer totaal anders dan de andere persoon. De een kampt met existentiële problemen van wat is de zin van het leven. De ander misschien simpelweg met een verslaving of met slaapproblemen. En al die diversiteit, die proberen we in de wetenschap uit te filteren om te generaliseren van wat werkt voor mensen die depressief zijn. En dat is heel moeilijk, omdat dat soort grote verbanden op het spoor komen altijd omgeven is met heel veel ruis.
En zie jij dat, jij geeft les op de universiteit, nu Leiden, voorheen Amsterdam, bij collega's en sowieso in het veld waarin jij je verkeert, het wetenschappelijke veld bedoel ik dan. Ja, zou je kunnen zeggen dat soms wetenschap voor mensen ook een religie is? Als in dat, jij geeft er net, vind ik echt top, heel veel ruis op de lijn. Zo van, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die wetenschap echt als de houvast zien. Ja, dan denk ik, dat is hetzelfde als heel erg geloven in religie. Namelijk, eigenlijk weet je het helemaal niet.
Zeker. Ik denk dat in die zin is wetenschap ook een religie, ook met alle rituelen van dien. Maar in die zin wel een wetenschap die zich laat, of een religie die zich laat corrigeren.
Ja.
Van we doen ook een beroep op autoriteit. En je hebt bepaalde autoriteiten in een vakgebied die in hoog aanzien staan. Maar als wetenschappelijk onderzoek zou laten zien dat zij geen gelijk hebben, dan zou het, als het goede wetenschappers zijn, zich laten corrigeren. En bijvoorbeeld goeroes, die hebben per definitie gelijk.
Want dat is
goeroes.
De waarheid en daar komt. Daar zit wel een mooi.
En daar zit volgens mij een fundamenteel verschil dat wetenschap een mechanisme heeft van zelfcorrectie, waardoor het altijd mogelijk is om te zeggen, ik had het bij het verkeerde eind en we weten het niet.
Jij schrijft, ik geloof niet in paranormale verschijnselen, geesten, gedachten lezen, telepathische gaven. Wetenschappelijk gezien lijkt er geen enkel bewijs voor te bestaan. Alle effecten zijn te verklaren door suggestie, placebo en fraudeurs die onze goedgelovigheid slim proberen te manipuleren.
Dat is nogal een sterke statement, schrijf ik dat?
Dat schrijf jij.
Ja.
Toch heb ik wel degelijk paranormale ervaringen gehad. En dan gaat, maar dan ben je onder invloed. Dat is een mooi verhaal hoe jij omschrijft hoe je tijdens ayahuasca het gevoel had dat je een antenne, een televisie was die alles kon ontvangen. Nou, ja. ik herken heel erg dat gevoel. Ik heb één keer ayahuasca gedaan en nou ja, iets anders, maar ik snap wat je bedoelt. Maar jij schrijft dit inderdaad heel stellig. Ik denk dan ook gelijk, goh, hoe gaat het met je ouders en waar je vandaan komt?
Ouders?
Ja.
Nou, met mijn ouders gaat het prima.
Ja, maar ik bedoel, jij bent...
Dat zijn geen waarzeggers, hè? Dus die voelen zich hierdoor niet aangevallen.
Ja, maar als jij dit zegt, dan haal je ook met je hele jeugd... haal je onderuit.
Ja, nou...
Dit
gaat vooral over geestverschijningen, spoken en paranormale verschijnselen.
Ja,
Op zich, deze uitspraak, daar doel ik vooral op van als je goed kijkt naar het gecontroleerde wetenschappelijke onderzoek. Die hebben nog nooit overtuigend aan kunnen tonen dat iemand bijvoorbeeld paranormale gaven heeft. Nee. Dat zoiets als dat bestaat. Nee. Dat gebedsgenezing bestaat.
Hoe heet die gast ook alweer die er een miljoen op gezet heeft? Oh ja, James Randi.
James Randi, ja. En Uri Geller die probeerde zeg maar te bewijzen dat hij het kon. Maar die is ook jammerlijk gefaald, helaas.
Ja. Ja.
Maar ik geloof daar nog steeds wel in dat daar geen bewijs... Of geloof daarin. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat daar geen bewijs voor is. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat dat... iets hoeft te zijn wat negatief is voor bijvoorbeeld mijn ouders of mensen die nog wel geloven in religie of spiritualiteit. Maar dat hoeft niet per se op die manier te zijn. Nee. Je kan nog steeds geloven dat God bestaat, maar misschien geloof je niet per se dat God in staat is om in een evangelische dienst door middel van een charismatische voorganger mensen te genezen. Maar dat het op een hele andere manier zichtbaar wordt of kenbaar wordt.
Want dan, nou ja, daarom leg ik de link een beetje zelf om, met allerlei meetings die er zijn in de Flevopolder, inderdaad, waar, nou ja, dat, nou ja, nogmaals, als mensen het gevoel hebben dat ze ineens weer kunnen lopen, ja, dan kunnen ze weer lopen, maar dat komt dan toch wel echt door de suggestie en de, nou ja, het feit dat ze erin geloven.
Zeker, en wat ik daar ook schrijf van, dat die ervaringen er zijn door middel van suggestie of placebo-effect, neemt ook niks weg over de echtheid van die ervaring.
Ja.
Want mensen die horen letterlijk de stem van God.
Ja.
Die zien letterlijk in de verte van wat ze eigenlijk niet kunnen zien. Dat zijn echte ervaringen in de zin van net zo echt als dat wij hier nu zitten te praten en elkaar stem horen en elkaar kunnen zien. Het is alleen dat de wetenschap een ander verklaringsmodel biedt voor dat soort ervaringen. Niet een verklaring in termen van op dat moment als je een buitenlichamelijke ervaring hebt, verlaat je geest echt je lichaam.
Nee.
Maar meer van we kunnen die ervaring begrijpen door middel van hoe je brein werkt of hoe je voorstellingsvermogen werkt. En dat is denk ik mooi aan de wetenschap, dat je altijd probeert om een ervaring zo goed mogelijk te verklaren. Een verklaringsmodel te bieden wat begrijpbaar is en waar je kan snappen van, oh ja, die ervaringen die komen dus voort uit ons brein. Die zijn echt. En dat geldt ook voor het placebo-effect. Daar hangt ook vaak iets negatiefs omheen. Mm-hmm. Het is maar een placebo-effect. Maar juist het placebo-effect is denk ik het ultieme voorbeeld van de kracht van onze geest over ons lichaam. Van je gelooft in iets en dat heeft effect op hoe je je voelt. En het heeft zelfs effecten op wat er gebeurt in je lichaam. Dus het is een echt effect.
Ja. Nee, ik wist natuurlijk zeker wel dat de term placebo ging vallen. Omdat, ja, het placebo effect is wetenschappelijk bewezen.
Zeker.
Ja, dat is... En tegelijkertijd is het heel erg, nou ja, de verbeelding, of zoals jij net zo mooi zegt, de geest die ervoor zorgt dat er iets gebeurt. En jij hebt het over een paar onderzoeken. Fascinerend. Hoe namelijk, en dat vond ik echt verhelderend, hoe op een gegeven moment een groep is, waarbij een gedeelte placebo... een gedeelte die gaat echt goed. En ik moet het goed uitleggen. Steeds wordt de groep kleiner. Dus uiteindelijk... De mensen die bij wie het eerste medicijn niet geholpen heeft, die zeggen ze dan, oh oké, okay, dan hebben we nog wat voor je. Geef ze weer een placebo, dan is er weer 30% daarvan die erin gelooft. En diegenen die dan niet geholpen zijn, zeggen ze, oh je bent een bijzonder geval. Dan hebben we voor jou een ander medicijn. En uiteindelijk gaat de groep naar 95%. 95% die dus geholpen is met placebo.
Bijna iedereen voelt zich beter door een placebo.
Ja,
ja klopt ja. Ja, ik vind het een mooi voorbeeld van hoe de mythe van wat we customized medicine noemen, hoe dat een beetje ontkracht wordt. Dat heel veel artsen geneigd zijn om te zeggen van, ja, op basis van mijn jarenlange kennis weet ik gewoon goed wat werkt. En dat geldt misschien niet alleen voor medisch specialisten, maar ook voor mensen die alternatieve therapieën aanbieden. Van als je praat met mensen die werken met energieën of met yoga, die hebben ook vaak een gevoel van, nou, als ik iemand voel of iemand zie, dan weet ik al van waar ik op moet inzetten. En dit onderzoek laat eigenlijk zien dat als je dat maar vaak genoeg doet, zo'n proces, dat iemand zich vanzelf beter gaat voelen, ja. Omdat op den duur het placebo-effect aanslaat, ja. En daardoor gaan mensen opknappen.
Ja. Maar hoe kijk je dan aan tegen alternatieve geneeswijzen en homeopathische geneesmiddelen? Ja, die dus niet wetenschappelijk bewezen zijn, of vaak gebeurt er nog onderzoek naar. De echte wetenschappelijke medicijnen gaan dus voor een groot gedeelte werken, ook eigenlijk vanwege dat placebo-effect. Mm-hmm. Dus hoe kijk je er tegenaan?
Nou, ik denk, één manier om er tegenaan te kijken is om te denken van heel veel van die spirituele geneeswijzen, die hebben op een bepaalde manier het placebo-effect geoptimaliseerd. Dus ze zijn heel goed in staat, bijvoorbeeld gebedsgenezers in evangeliegemeenten, die daar is alles erop gericht om het placebo-effect feitelijk zo groot mogelijk te maken. Om hele sterke verwachtingen te induceren. Een hele setting, ja. Sociale druk eromheen, een charismatische genezer die jou gaat helpen. Opliftende muziek, ja. Hoe heet dat? Muziek die je in een positieve toestand brengt. En dat creëert volgens mij een heel sterk placebo-effect, waardoor mensen zich sowieso beter gaan voelen. En ik denk dat het ook in sterke mate geldt voor veel alternatieve geneeswijzen. Ja. Daarnaast ook nog.
Maar hoe kijk je er tegenaan?
Nou, ik denk dat zij in een behoefte voorzien, omdat in het medische circuit vooral de aandacht uitgaat naar het lichaam. Van wat zijn medische interventies die we kunnen doen om een probleem op te lossen? Maar wij hebben een lichaam, maar we hebben natuurlijk ook een geest en een subjectieve beleving. En daar wordt vaak aan voorbij gegaan in de medische hoek. En ik denk juist dat daar, in die wat meer spirituele benadering, dat die vooral aangrijpen op dat geestniveau, gevoel, op dat meer intuïtieve. En dat ze daarin met name een heel sterke behoefte voorzien. En ook dat het te begrijpen is, omdat we als mens gebaat zijn bij subjectieve beleving. En exact. Omdat het dat veel beter aansluit als het ware bij ons model van hoe wij werken als mens, wie wij zijn als mens, dan die wat meer medische benadering. En dat als je daarin onderdompelt, dat je dan ook aan de lijve ondervaart, ervaart dat het werkt.
Ja, exact. Nou ja, dit vind ik mooi. Ik las dus laatst en ik dacht, ik had het niet willen weten, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben gewoon sowieso niet zo'n medicijn guy, maar ik weet wel dat als ik me een beetje, als ik dacht, ik word een beetje ziekerig en dat je aanvoelt dat je ziek kan worden, nam ik altijd zo'n buisje oxycollicum of wat ik weet niet, een hele moeilijk uitspreekbare naam.
Voedingssupplement.
Nee, het is een homeopathisch geneesmiddel wat je gewoon bij elke drogist kan halen. Het zijn die bolletjes, leg je onder je tong en het zal wel. Het heeft gewoon voor mijn gevoel altijd gewerkt. En ik lees dus nu waar het vandaan komt en waar het van gemaakt is. En dat is allemaal, feitelijk gezien zit er niks in, blijkt. Mm-hmm. Maar
Maar dat wist je nog niet?
Dat wist ik nog niet.
Het was een homeopathisch medicijn, maar dan weet je toch per definitie dat het iets is wat oneindig verdund is, wat geen werkzame stoffen meer bevat.
Nou, ja, maar dat vind ik, je zit nu met je cynische bril op en dat snap ik. Tegelijkertijd denk ik, als ik dan hoor dat eeuwenoude tradities, die gebruiken dat middel. En uiteindelijk komen de echte medicijnen, om het zo maar te zeggen, ook daar vandaan. En is het ook weer een abstract van een echt natuurlijk product.
Ja, maar dat eeuwenoude, dat maakt mij alleen nog maar sceptischer. Want vroeger deden we ook aan aderlatingen.
Ja.
Dat is ook een eeuwenoude traditie. Ja. Dat werkte verrassend goed. Maar daar zijn we mee gestopt, omdat we inmiddels beter inzicht hebben in hoe je bepaalde ziektes kan behandelen.
Ja.
Zeg maar dat element van dat spirituele tradities of bepaalde praktijken heel lang teruggaan, is natuurlijk niet een argument dat het een valide benadering
nee,
is
dat
voor
begrijp ik. Dat begrijp
mensen
ik.
Beter te maken. Dus het is wel goed, denk ik, om toch bij op je hoede te zijn. Maar om terug te gaan naar die ervaring.
Maar zo, want baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Of mag je dat niet zeggen?
Nou, dat denk ik niet in alle gevallen. Okay. Ik denk dat ik dat ook wel lange tijd gedacht heb. Ja. Van bij die spirituele praktijk van baat het niet, dan schaadt het niet. Het is een placebo-respons, maar het kan ook best eens misgaan bij mensen die kwetsbaar zijn, die bijvoorbeeld ernstige trauma's hebben, risico op psychose of die al andere medicatie gebruiken, waardoor ze niet zomaar met allerlei voedingssupplementen aan de gang moeten gaan. Dus er zijn best wel wat risicofactoren waarbij het wel eens verkeerd zou kunnen aflopen als mensen aan dat soort praktijken gaan doen.
Ja, maar ik denk dan altijd een beetje, heel bij de hand misschien en heftig, maar die mensen, die waren op een andere manier, waren de problemen ook wel groter geworden. Ik weet niet of in de normale wetenschappelijke zorg die niet extra. Dan denk ik dat er nog altijd een veel grotere groep is die wel gebaat is bij die homeopathische geneesmiddelen. Bij dingen als acupunctuur. Ja, ik snap dat het allemaal niet wetenschappelijk bewezen is. Maar als het voor zoveel mensen werkt,
Nou, het is inderdaad, je baat er niet, dan schaadt er niet in zekere mate. Maar ik denk wel dat je voor een aantal situaties moet zeggen van, in bij bepaalde aandoeningen is het gewoon beter om reguliere zorg te raadplegen. Nee, ja, het voorbeeld Sylvia Millekamp, het verdrietig verhaal in de tijd dat zij onder invloed raakte van de gebedsgenezeres Yamanda.
Ja.
Dat liep niet goed af.
Ja, maar dat vind ik toch echt, want zij wordt vaak natuurlijk hier eventjes voor de trein gegooid. En ik ben het er niet mee eens. Omdat Sylvia Millekamp was uitbehandeld. Er waren nog wel, geloof ik, wat dingen die ze zou kunnen proberen. Maar zoals altijd is dat een keuze van iemand of hij wel of niet heftige chemo-achtige dingen gaat doen. Op dat moment heeft zij de keuze en voelt zij zich verbonden met een dame die op dat moment heel populair was, Yamanda. Ja, dat is ten eerste, vind ik nog steeds, Sylvia Millekamp's eigen verantwoordelijkheid. Ja, en ten tweede, we hebben het hier al een aantal keren gehad over het placebo-effect. Er zijn natuurlijk ook tal van voorbeelden waar het wel geholpen heeft of niet. Of dat echt, snap je? Dus.
Ja, het is een lastig verhaal. Dat is volgens mij zelfs uitgevochten in de rechtbank. En daar werd toch, kwam ze met de waarschuwing van af. Van als dan had ze misschien toch nog langer kunnen leven.
Ja. Nee, natuurlijk. Het is ook op het moment dat mensen echt gaan zeggen, stop met de medicijnen of zo, dan, dat is glad ijs natuurlijk.
Ja. Een ander voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld truffeltherapie voor mensen die depressief zijn of die trauma's hebben.
Ja.
Ik denk dat zeg maar wat er nu aangeboden wordt in Nederland aan truffeltherapie, dat risicovol is. Want het is nog geen legale vorm van therapie.
Nee.
Het is nog niet erkend door de medische wetenschap dat het werkt.
Nee.
En je hebt wel te maken met een extreem kwetsbare groep die heel zorgvuldig begeleiding nodig heeft om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld suïcidaal worden. Mm-hmm. Of zich alleen maar slechter gaan voelen.
Ja.
En het werken met dat soort patiënten vereist een bepaalde mate van competentie. En daarvoor hebben we een opleiding psychologie of een opleiding psychiatrie in Nederland om ervoor te zorgen dat er aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. En die kwaliteitscontrole die heb je minder bij spirituele alternatieve geneeswijzen.
En ik vond het ook mooi, want je boek heet niet voor niks een nuchtere kijk op psychedelica. Dat laat het hele beeld zien. Dus positief en negatief. En ook zeker wel dat het je, nou, daar wil ik straks terugkomen op de creativiteit en zo. Maar ook vooral, en dat later las ik een artikel van jou in de Groene Amsterdammer, dat je ook wel een beetje bang was dat dit allemaal een beetje aan het ontsporen was eigenlijk. Maar zou je dan wel in de echte zorg, noem ik het maar even, het gebruik stimuleren van middelen? Of eigenlijk gebeurt dat ook al, maar de vraag is eigenlijk,
er wordt vooral onderzoek naar gedaan. Ja. Het is nog niet beschikbaar als medicijn. Ik denk zeker dat er meer onderzoek gedaan moet worden om uit te zoeken of het werkt en voor wie het werkt.
Ja.
Maar ik ben niet heel hoopvol dat het de oplossing gaat zijn voor alle mentale problemen waar we mee kampen.
Nee.
Simpelweg, dat is te simpel. Ik zie vooral potentieel in een heel specifieke toepassing, bijvoorbeeld bij mensen die kampen met doodsangst.
Ja.
Voor de behandeling daarvan. Of mensen die kampen met depressie, met existentiële problemen, met zingevingsproblemen.
Maar het is grappig, want jij hebt, en dat is iets wat mensen die ayahuasca gebruiken hebben echt wel kennen. Vlak daarna was je bijna een soort nieuwe religie.
Evangelist.
Ja, precies. Mensen gaan het allemaal doen. En ik zal eerlijk zeggen, ik was ook voornemens om het in eerste instantie niet erover te hebben in de podcast. Want ik dacht, dat vind ik gewoon iets. Dan ga ik het bijna promoten en dat wil ik niet. En echt vlak na de beleving heb ik er een aflevering over gemaakt. Omdat ik, niet tegen iedereen wil zeggen, doe het nu. Maar het heeft jou toch ook wel inzichten gegeven.
Zeker, maar
ik raad het toch iedereen aan.
In het boek
zie je
dat ook wel een beetje terugkomen.
Dit hele
niet evangelicale neiging om het van de daken te schreeuwen, maar wel een enthousiasme.
Ja.
En dat zie je volgens mij vaak inderdaad bij mensen die dat voor het eerst doen. Zo'n ayahuasca-ceremonie en daarna echt dol enthousiast zijn. Maar ik heb zelf, het boek heet Een Nuchtere Kijk. Inmiddels ben ik wat meer beland op een sceptische kijk. Nee, zoals in het artikel uit de Amsterdammer, uit de Groene Amsterdammer blijkt.
Ja.
En ik zie nog steeds potentieel voor die middelen, maar lang niet zo simpel als dit is een middel wat een revolutie gaat veroorzaken in de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie.
Ja, laat ik het zo zeggen, maar dit is puur op basis van eigen ervaring. Ik heb ooit, en dat moest dus een soort van illegaal, wat sessies gehad. En met gewoon goede gesprekken met de psycholoog. En uiteindelijk, en dat was het illegale gedeelte, was er dan een sessie waarbij ik ketamine en MDMA gebruikte. En wij echt heftige gesprekken hadden. En daarna, dat vond ik heel mooi eraan, dat heb ik vet indruk gemaakt. Kreeg ik ook een soort massage. Het was een beetje de gedachte, dan ga je het ook echt voelen in je lijf.
Lichaamswerk.
Nou, die combinatie van onder invloed zijn, van wat ze dan zeggen, verbindingen die gemaakt worden, die anders misschien niet gemaakt werden. En daarna de massage en dat liggen met zo'n ooglapje op.
Mind-blowing.
Mind-blowing. Ja. En ook echt wel dat ik denk, ik heb daarvoor vele jaren lang gewoon een normale psycholoog op een bankje gezeten. Was top ook hoor, niks verkeerd daarover. Maar dit was wel,
Maar had je daar echt die therapeut bij nodig? Of had je het ook met vrienden kunnen doen, die ervaring?
Nee, totaal niet. Want dan zit je gewoon veel... Tuurlijk ervaar je dan, wat is iedereen lief en wat is iedereen mooi. Maar dan ging, dit was letterlijk met oefeningen. Dus dit is een soort bekend iets, kwam ik later achter. Maar de therapeut maakte een soort cirkel en ging dan mij een beetje uitdagen. Hè, dat was dan mijn grens.
Mm-hmm.
Ook omdat je gewoon heel goed dingen kan voorstellen en zo. Dus dat was zo intens. Ja, dat ga je niet met je vrienden doen.
Nee.
Dus het was ook niet leuk. Het was gewoon intens.
Ik kan me nog steeds voorstellen dat dat wel potentieel biedt. Dus bijvoorbeeld MDMA-therapie wordt gebruikt bij posttraumatische stressstoornis. De resultaten daarvan zien er best wel goed uit. Dat lijkt best wel goed te werken. Maar dan met name omdat het therapeutisch proces in een soort van snelkookpan brengt. Waardoor alles in één keer versterkt wordt. En die relatie met de therapeut, die wordt zeg maar, er komt nog meer vertrouwen. Waardoor dat hele therapeutisch proces beter werkt. En mensen kunnen ook gewoon beter bij hun trauma, bij hun emoties. En die voelen zich weer meer verbonden met hun lichaam.
Ja.
Dus dat is een van de aandoeningen waarvan ik denk, daar zie ik inderdaad wel potentieel voor psychedelische therapie.
Ja. Maar het is geen holy grail hoor, ik snap helemaal wat je zegt en dat vind ik ook goed. Zeker van een ervaringsdeskundige moet ik eerlijk zeggen, vind ik het juist nog krachtiger. Anders is het alleen maar blok, dat mag niet en jij hinkt een beetje, of hoe zeg je dat, je zit er tussenin. En toch, ik stipte er net al even aan, ik vraag me dat echt serieus af. Na jouw, hoe noem je het ook alweer? Ik wilde zeggen ontwaking, maar nee. Je omgekeerde...
Psychedelische doop.
Jouw omgekeerde bekering. Hoe ging dat thuis? Was dat een...
Ik zat er laatst nog aan terug te denken. Dat was best wel een ingrijpend moment in mijn leven inderdaad. Want in één keer... Ik zat dus thuis en in één keer sloeg het besef in God bestaat niet... En ik voelde me in één keer hardcore atheïst worden, maar ik had ook een soort van mystieke ervaring van al mijn denkbeelden die werden opnieuw gerangschikt. En ik had in één keer het gevoel van coherentie, van nu klopt het. Nu heb ik een coherent wereldbeeld. En tegelijkertijd een hele diepe angst van wat betekent dit allemaal? Waarom zijn we hier op aarde?
Een soort leegte misschien ook wel.
Extreme leegte, gevoelens van zinloosheid, van wat stelt het allemaal voor? Dus als reactie daarop heb ik een hele lange betoog geschreven van waarom ik niet meer geloofde. Wat alle redenen waren waarom ik niet meer geloofde. Ik heb met mijn vrienden gedeeld.
Fantastisch.
Naar de predikant in de kerk gestuurd.
Wow.
Die heeft me uitgenodigd op een gesprek en een wandeling gemaakt.
Ah, maar top.
Een soort van te duiden van wat is hier gebeurd en hoe kan ik hier chocola van maken? En hoe kan ik hier nu verder mee? Dus dat was echt inderdaad een extreme zoektocht naar zingeving vanuit een soort van atheïstisch wereldbeeld. En dat proces, er zijn meerdere boeken uit voortgekomen. Dat is nooit opgehouden.
Nee.
Omdat het heeft geleid tot een fascinatie voor spiritualiteit en religie. Hoe werkt dat? Professioneel gezien om er onderzoek naar te doen, maar ook persoonlijk. Van hoe kan ik mijn leven inrichten en verrijken om weer dat gevoel van zingeving te vinden?
Mm-hmm. Maar ik bedoel te zeggen, uiteindelijk ga je wetenschappelijk ook een soort van aantonen of bewijzen dat het heel erg ook weer de setting is en suggestie. Maar heb je het daar dan met je ouders over?
Ja, zeker. Dat blijft een terugkerend gesprek. Zij blijven ook zoeken, zeg maar. Ik zie mezelf redelijk als openstaan voor nieuwe ervaringen en open-minded. En ik denk dat zij dat ook hebben, die nieuwsgierigheid en niet vast blijven zitten in dogma's. Dus ik denk dat zij daar op hun eigen manier ook mee bezig zijn en dat ze dat minder als een harde breuk hebben ervaren van, hij stapt uit de kerk, hij gelooft niet meer.
Nee.
Dus dat heeft nooit tot conflict of wat dan ook geleid. Meer voortdurend voortzetten van het gesprek en fascinatie van, we leggen allemaal onze eigen weg af en hoe kunnen we daarover blijven praten?
Ja. En toen ging je ook nog aan de drugs.
Toen ging ik ook nog aan de drugs, ja. Ja.
Nee, dat zeg ik gekscherend. Maar ik herken dat heel erg. Daar zit zeker omdat jij docent bent, omdat je vader bent en omdat je zoon bent. Ja, vind je dat moeilijk om erover te delen wat jij... Want je hebt best wel behoorlijk wat gedaan allemaal, als ik het zo lees.
Ik heb er vooraf lang over nagedacht of dat not done was om hierover te praten. En toch ervoor gekozen van ja, als ik een boek hierover schrijf, dan gaat onherroepelijk die vraag opkomen van wat zijn jouw eigen ervaringen daarmee? Dus ik vond het gewoon belangrijk om daar zelf open over te praten, om het aansprekend te maken en ook om te laten zien dat ik weet waar ik het over heb als wetenschapper. En ook omdat ik er steeds meer van overtuigd raak van als je hier onderzoek naar doet, is het ook belangrijk om te weten waar je het over hebt en om zelf die ervaring te hebben.
Maar je,
en is het zeg maar eerder een voordeel dan dat het een nadeel is om hierover te praten? En ik denk ook dat het past bij een trend die we zien om hier opener over te zijn en dat er minder een taboe op ligt om over dit soort onderwerpen openlijk te delen.
Ja. Nee, maar je komt op een term die ik niet ken en het is nog steeds een Engelse term. En dat maakt het ook dan zo lastig, zeker als een wetenschapper. Dan komt de term ineffable. Namelijk dat je niet onder woorden kan brengen wat je hebt beleefd. Killing, maar heel begrijpelijk. En diegene die hier op welke manier aan gesnuffeld hebben, die zullen het herkennen. Maar dat lijkt me voor jou als wetenschapper frustrerend.
Ja, maar dat blijft sowieso een terugkerend thema. Hoe kun je daar onderzoek naar doen? Ja. Want je kan nog zoveel psychedelische ervaringen gehad hebben. En iedere keer als je zo'n ervaring hebt gehad, dan kun je zeggen van ja, je kan wel een poging doen om het te beschrijven en om het onder woorden te brengen, maar het ontglipt me iedere keer.
Ja.
En tegelijkertijd, we hebben net afgelopen weekend een workshop gehad over mystieke ervaringen. Als je dan mystici spreekt uit bijvoorbeeld het hindoeïsme of uit de Kabbala-traditie, dan zeggen zij ook van ja, ik heb een ervaring gehad die buiten wat voor ervaring ligt dan ook, die is gewoon niet in woorden uit te drukken. Maar hoe weet ik dat die ervaring die jij hebt gehad dezelfde mystieke ervaring is als waar ik het over heb? Het is toch een ervaring die een soort van buiten de ruimte ligt van alle gewone ervaringen, waar je in ieder geval nog kan zeggen van oké, de ervaring van koffie drinken, dan hebben we in ieder geval gedeeld iets van
waar
we het over kunnen
van,
hebben. Van, je kan je erin verplaatsen. Maar dit zijn ervaringen die dus heel uitdagend zijn om onder woorden te brengen en daarmee ook heel moeilijk om te onderzoeken. Omdat het altijd per definitie subjectief is en het eerste persoonsperspectief. Als je het gehad hebt, dan snap je het, of misschien niet, maar dan kun je er beter in verplaatsen.
En is een mystieke ervaring, is dat altijd, als je het weer even met de wetenschappelijke bril opkijkt, een hersenafwijking achter iets?
Dat ligt eraan welke wetenschap je het vraagt. Maar een hersenafwijking klinkt ook weer negatief.
Ja, nou ja, oké.
Er zijn natuurlijk heel veel wetenschappelijke verklaringen die gesuggereerd voor mystieke ervaringen. Die zeggen van het is inderdaad een vorm van epilepsie of schizofrenie of het ontstaat ten gevolge van hersenschade. Maar er zijn ook heel veel wetenschappers die zeggen van nee, dat soort ervaringen moet je juist serieus nemen en niet proberen weg te verklaren, omdat het een ervaring is waarbij mensen zeggen van ik ervaar iets wat echter is dan echt. En hoe kunnen we dat wetenschappelijk duiden? En dat blijft de uitdaging voor wetenschappers.
En welke stoel zit jij een beetje?
Nou, ik ben zelf, zeker na die workshop van afgelopen weekend, wat sceptischer geworden überhaupt over het begrip mystieke ervaring. Van waar hebben we het over als mensen dat woord gebruiken?
Ja.
En ik denk eigenlijk dat dat een te beladen term is. En dat we moeten proberen om een soort van nieuwe taal te ontwikkelen om over dit soort ervaringen te praten. En het dan bijvoorbeeld te hebben over ervaringen van verbondenheid. Of ervaringen van ego-dissolutie. Ja. Van verlies van het zelf.
Ja.
Of ervaringen van extreme eenheid. En dat je het veel beter kan opsplitsen in een soort van componenten dan dat hele beladen concept van mystieke ervaringen waarbij iedereen iets anders bedoelt.
Oké, mooi. Ja. Ik wil dan toch even, en misschien wordt het te technisch, maar ik heb het opgeschreven voor mezelf. Temporale kwab.
Mm-hmm.
Wat is dat?
Dat is een gebiedje aan de zijkant van je hoofd. Met specifiek een hersengebiedje aan de zijkant van je hoofd. Dus het zit ter hoogte van je slaapkwab. Ter hoogte van je slapen. Dat is een hersengebied wat vaak in verband is gebracht met mystieke ervaringen. Er is ook allerlei onderzoek naar gedaan. Dus de korte conclusie luidt, het heeft niet zo heel veel te maken met mystieke ervaringen. Het hersengebied doet van alles. Is met name betrokken bij geheugen en bij complexe visuele waarneming, auditieve waarneming. Van als je naar muziek luistert, dan wordt het gebied actief. Maar de betrokkenheid bij mystieke ervaringen, dat duidt maar heel weinig op dat het echt cruciaal is van de temporaal kwab.
En dan komen we op iets, een leuk iets. Ik kan het me echt nog wel herinneren dat er een hoop gedoe over was. Het is alweer een aantal jaren geleden. een experiment dat jij gedaan hebt. Heb je eigenlijk ook als muzikant ooit op Lowlands gestaan?
Nee, helaas niet.
Oké. Je hebt ook wel in bandjes gespeeld en speelt nog steeds muziek. Maar jij hebt Lowlands, een festival waarbij ook altijd aandacht is voor wetenschap. En daar gebeuren echt leuke dingen. Zeker omdat het in zo'n geinige setting van een festival
is. Nog even een anekdote over waarom ik nooit op Lowlands heb gestaan. Ja? Ik zat bij Jan Douwe Kroeske in de uitzending met Blauwtsoen op te nemen.
Ja?
En ik had net besloten van ik ga helemaal voor de wetenschap. Ik stop gewoon met deze band. Dat liep wel redelijk, maar het was nooit echt Juf van Het met de optredens. Laatste opname met Jan Douwe Kroeske. En toen werd Johannes, de zanger van de band, gebeld van... jullie staan op Lowlands deze zomer. En ik had net besloten om naar Zwitserland te vertrekken... om daar mijn carrière voor te zetten. Dus toen heeft mijn leven een andere afslag genomen.
Dus je eigenlijk...
En heb ik mij helemaal aan de wetenschap toegewijd. Ben ik toch nog op Lowlands gekomen via omwegen... om onderzoek te doen.
Ja, om onderzoek te doen. Oh, wat mooi zeg. Om onderzoek te doen. En daar heb jij iets gedaan wat top is, wat ook wel... in je boeken terugkomt, de godspot. Namelijk een plek in je hersenen. Is dat ook die temporale kwap eigenlijk?
Daar wordt vaak op geduid, inderdaad, met die naam.
Zogenaamd of niet, dat is een beetje het moeilijk te verklaren hiervan. Waar je de mystieke ervaring, ik gooi hem dan maar even in, kan voelen. En jij had daar op Lowlands, zou je dat kunnen voelen... En dat zag er ook fantastisch uit met een soort apparaat wat jullie gemaakt hadden. Ja, en dan komen we weer op het placebo effect. Want er zijn toch echt wel veel mensen die daar een waanzinnige ervaring hebben gehad. En niet zozeer omdat ze nou zo onder invloed waren van het een of ander.
Nou, dat wil ik wel nuanceren. Want zo is het inderdaad de media ingegaan. Van door middel van placebo kun je mystieke ervaringen oproepen. Als je goed kijkt naar wat mensen daar echt meemaken, dan is het maar de vraag of dat mystieke ervaringen zijn. Van mensen ervaren van alles als ze met zo'n nephelm opzitten.
Ja.
En dat lijkt me nogal weirders. Van als je met een helm op gaat zitten, met een blinddoek op en met witte ruis. En je zit op een festival, je bent uitgeput, je hebt weet ik niet wat gebruikt. En je zit daar, dan ga je vanzelf allerlei dingen zien, horen en voelen die er misschien niet zijn. Maar het is niet per se een mystieke ervaring. En
nee,
eigenlijk is een beetje de teleurstellende conclusie van een hele kleine groep mensen. Ongeveer 5-10% van alle deelnemers. Die hadden echt wat meer heftige ervaringen.
Okay.
En zelfs als je dat goed onder de loep neemt. Daar hebben we vervolgonderzoek naar gedaan. Dan zijn het wel intense ervaringen. Maar het haalt het bijna niet bij de ervaringen die mensen al hebben onder invloed van psychedelica. Dus door middel van placebo kun je heel veel doen. Maar het is evident dat als je bijvoorbeeld mystieke ervaringen wil opzoeken, dat een hoge dosis psychedelica, die geef je 100% garantie dat iemand
dat er echt iets
een mystieke ervaring heeft. Met een godhelm verandert er iets, maar het is nooit zo intens als die heftige piekervaring.
En dat ligt er ook een beetje aan of je hiervoor open staat of zo'n persoon bent.
Ja, zeker.
Daar gaan we het over hebben. Ik moet heel even naar het toilet.
Het is net dat Roland Griffiths is overleden. Ik weet niet of je die kent, die... De pionier van psychedelica-onderzoek.
Oh ja, ik geloof dat jij hem wel zelfs nog...
Ja, ik haal hem aan in het boek.
Nou ja, zeg.
Ja, dat was al... we kunnen het erover hebben.
Zeg maar gelijk, wie is Ronald Griffiths?
Ronald Griffiths, dat is een van de mensen die gezorgd heeft voor de psychedelische revival. Die zeg maar 20 jaar geleden iemand was die zei van... ik wil onderzoek gaan doen naar psilocybine, stofje in paddo's en truffels. Wat ervoor zorgt dat je gaat trippen. En toen dat onderzoek heeft gedaan... en een van de eerste was, die heeft laten zien... dat deze ervaringen die mensen hebben... extreem betekenisvol zijn. Tot de meest betekenisvolle ervaringen worden gerekend... in het leven van mensen. Zelfs tot zeg maar 5 jaar later... dat mensen zeggen van dat was echt heel bijzonder. En dat kan helpen bij doodsangst. En hij is zelf 1,5 jaar geleden ziek geworden. Hij had een diagnose met terminale kanker. En spreekt heel open ook in podcasts over hoe psychedelica hem zelf hebben geholpen om in het reinen te komen met die diagnose. Want hij had nog heel veel ambitie, hij wilde nog heel veel bereiken. En juist door die psychedelica kon hij beter accepteren dat het leven inderdaad eindig was. En met heel veel dankbaarheid terugkijken op wat hij wel al voor elkaar had gekregen.
Dat is eigenlijk exact.
Vandaag,
overleden. Synchroniteit all over the place zou ik zeggen. Ja. En het doet me denken aan een vriend van jou die ongeveer hetzelfde verhaal heeft. Martin Fortier, uitspreek. Of Fortier, ik weet
Martin
niet.
Martin Fortier, ja.
Die, nou eigenlijk dit.
Ja.
Ook eigenlijk door psychedelica... een soort rust heeft gekregen over de eindigheid van zijn leven.
Ja, ik denk dat het echt mensen kan helpen om dingen in perspectief te zien, te relativeren. En vooral ook om het is een zo'n beladen woord, maar compassie en dankbaarheid te ervaren van voor jezelf en ook voor de andere mensen die je achterlaat.
Ik vind het zo moeilijk je te plaatsen, Michiel. Dat vind ik ook mooi, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar want nu, hè, in de laatste zinnen, ben je dan weer vol enthousiasme erover. In plaats van een wat, hè, jij zegt net zelf, eigenlijk had ik het een sceptische kijk moeten noemen.
Nou ja, ik denk dat het ook lastig uit te leggen is. Ja. Ik denk dat mijn conclusie is gewoon heel vaak, als het aankomt op psychedelica, het wetenschappelijk onderzoek laat niet zien dat die middelen effectief en veilig zijn bij de behandeling van depressie, verslaving, nee, et cetera. Maar dat betekent niet dat die middelen waardeloos zijn. Van op basis van mijn eigen ervaring zou ik ook zeggen, van die ervaringen kunnen je leven echt verrijken.
Ja, maar dit soort verhalen
en een
dan
nieuw
van
perspectief
die,
geven.
Van, nou ja.
Nou, en dit, nou ja, dit past wel bij wat ik eerder zei al in de uitzending over. Ja. Dat het wel degelijk kan helpen bij bijvoorbeeld doodsangst. Ja. Bij bepaalde aandoeningen waarbij het echt gaat om existentiële problematiek. Maar dat moet nog beter uitgezocht worden. En tegelijkertijd, ja, dit soort ervaringen moeten we ook serieus nemen van mensen die daarover vertellen. Mm-hmm. En dat het hen helpt. En het is natuurlijk altijd toch ook weer enerzijds van waarmee begonnen. Van waar vinden wetenschap en spiritualiteit elkaar? En als ze elkaar vinden. En enerzijds inderdaad de sceptische wetenschapper die probeert alles te analyseren en te verklaren. En anderzijds de ervaringskant van de spiritualiteit. Van als je gewoon naar jezelf kijkt en dingen uitprobeert, constateren van ja, het werkt. En ik kan er met mijn verstand nog niet helemaal bij, maar sommige dingen, die hoef je misschien ook niet helemaal te verklaren. Die kun je gewoon ervaren.
Ja. En hoe sceptisch ben jij over, want het is bijna complotachtig als ik dit zo zeg, dat er gewoon geen goede onderzoeken zijn, omdat er heel veel mensen niet bij gebaat zijn. Hè? Dat wordt vaak gezegd over de farmaceutische industrie. Die hebben patenten en verdienen daar geld mee. Maar met allerlei natuurlijke middelen, of dat nou letterlijk middelen zijn of ademhaling of koude training of wat dan ook. Ja, daar valt geen geld mee te verdienen, of anders valt geen patent op aan te vragen. En dus zouden daar minder goede onderzoeken naar zijn.
Nou, het is zeker zo dat als er zeg maar een belang is, dat dat invloed kan hebben op het onderzoek.
Ja, maar dat
want het
is
laat het onderzoek ook zien vanuit, dat als zeg maar studies betaald zijn door de farmaceutische industrie en een conflict of interest hebben, dat ze een 5 keer hogere kans hebben om te laten zien dat iets werkt. Maar dat betekent niet per se dat ze een agenda hebben om het onderzoek daarin heel erg te sturen. Die agenda zal er zeker zijn, maar je hebt allerlei manieren en checks en balances in het wetenschappelijk systeem om je daartegen te beveiligen. En te zorgen dat het onderzoek wel degelijk deugdelijk plaatsvindt.
Tuurlijk.
Maar het zou zeker een
maar ja,
rol kunnen spelen.
Je zou kunnen zeggen dat er geen geldschieter achter is. Lucht om ademhaling of wat dan ook. Want ja, dus dan is het wel degelijk een vertekend beeld van wat wel niet wetenschappelijk.
Dat is zeker zo. Ik heb wel de indruk dat dat steeds meer begint te veranderen. Omdat heel veel farmaceutische bedrijven zich nu massaal op de psychedelica storten.
Ja, maar die willen het claimen
dat
natuurlijk.
Werkt.
Ja, die willen daar natuurlijk een stofje van maken en een
zeker
patent op. En, ja.
Maar ook wel juist dat er vanuit de filantropische hoek heel veel aandacht is voor spiritualiteit.
Okay.
Van filantropen, mensen die zelf positieve ervaringen hebben met spiritualiteit en die daarom willen bewijzen dat, of de bewijzen die heel graag willen, dat er meer onderzoek gedaan wordt naar die alternatieve praktijken.
Nou, ik weet over mediteren en zo zijn echt wel goede wetenschappelijke onderzoeken inmiddels, toch? Begrijp ik.
Zeker, ja.
Maar goed, voordat ik ging plassen hadden we het over een bepaalde groep die heel erg ontvankelijk kan zijn voor het placebo-effect, al dan niet die mystieke ervaring. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, er zijn eigenlijk 2 onderzoeken. Je hebt, maar ze deden mij een beetje aan elkaar denken. Dus je hebt, hoe heet het nou? Een moeilijk uitspreekbaar woord.
Ik ben benieuwd waar je nu op doelt.
Ja, een vragenlijst die je dan kan beantwoorden. Mysticism, nee.
De absorptievragenlijst.
De absorptievragenlijst, mm-hmm.
Ja.
Ja, dat is precies wat ik bedoel, ja. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, als je dat dan opzoekt, dan ben ik gewoon een heel ontvankelijk type. Maar ik ben benieuwd, ik zal even een paar.
Waar staat hier achterin dit boek?
Ja, daar staat de hele lijst. Ja. Maar hier heb je in een nuchtere kijk ook. Het geknetteren en de vlammen van een houtvuur stimuleren mijn verbeelding. Of
kun je meteen zeggen of het op jou van toepassing
absoluut
is? Ja,
nee, maar ik had op alles ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Mijn gedachten komen vaak niet in de vorm van woorden, maar in de vorm van beelden. Nou, ik heb letterlijk, er is ook een soort term voor dat ik dagen en zo een hele, dat ik daar een vorm bij heb. Ik kan sterk ontroerd raken door een zonsondergang. Absoluut. Soms ervaar ik de werkelijkheid dubbel zo sterk. Nou, ook wel. Maar inderdaad, achterin de gelovige geest is dat denk ik of in extase.
In extase, in extase staat de hele vragenlijst.
Daar staat de hele vragenlijst. Nou ja, ja.
Ja, hoe hoger je scoort, hoe groter jouw vermogen om spirituele ervaringen te hebben.
Ja.
Dus dat past.
Ja, maar groter vermogen, dat vind ik nog zo positief. Ik ben blij dat je het zo zegt. Maar ergens voelt het ook wel, tenminste toen ik het zelf allemaal deed, dacht ik, goh, dan ben ik gewoon een labiele gast dan eigenlijk. Want ik geloof het, of ik heb dat allemaal.
Ja, labiel zou ik dat niet, niet meer associëren. Als je kijkt naar, zeg maar, wat die vragenlijst echt meet, wat erachter ligt is vooral voorstellingsvermogen.
Ja.
Of niet fantasie, dat klinkt alweer negatief, maar
nou ja, creativiteit,
inbeeldingskracht. Ja. Dan kun je makkelijk voorstellen hoe iets eruit ziet. Als je zeg maar nadenkt over je supermarkt waar je boodschappen doet, zie je dan meteen een beeld voor je. En sommige mensen die zien dat echt meteen. En andere mensen die hebben een veel abstractere manier van denken. En dat probeert die vragenlijst te meten. En met name dat voorstellingsvermogen, dat blijkt van voorspellende waarde te zijn op ontvankelijkheid voor spirituele ervaringen. Ja,
dan valt het wel.
En dat wordt inderdaad in de literatuur bijna soms positief geframed als een talent om dat soort ervaringen te hebben. Dat het iets positiefs is wat je kan gebruiken om te profiteren van de voordelen die dat soort ervaringen kunnen bieden.
Nou ja, dat vind ik ook fijn, maar tegelijkertijd wat ik zeg, het voelt ook een beetje als ik denk van alsof ik het allemaal verzin. Ik ben benieuwd, ik ga even een mailtje erbij zoeken wat ik recent kreeg en wat nu echt heel leuk is. Ik zal haar naam niet noemen, want dat wil ze misschien helemaal niet. Maar zij stuurde mij een heel leuk mailtje. Tenminste, ik vond het geinig dat ze mij om advies vroeg. Beste Giel, toch de stoute schoen aangetrokken om jou te mailen met de volgende wat aparte vraag. Een studiegenoot en ik willen graag een avondje creatief nadenken over onze toekomst. Meer specifiek willen we bepaalde verdienmodellen bedenken. Oftewel onze mind helemaal openzetten voor het creatieve. Graag willen we dit proberen onder invloed van middelen, tussen haakjes. Jij hebt al zoveel drugs, tussen haakjes, geprobeerd in je leven. Wat zou jij ons aanraden om te gebruiken? Je reactie wordt ontzettend gewaardeerd. Groeten van een vaste koekeroe-abonnee en fan.
Wauw, tussen haakjes ook. Al die.
Ja, dat vond ik ook heel leuk. Daarom zeg ik het ook bij.
Wat was je advies?
Nou, ik wil eerst jouw advies weten. Ik wil eerst als jij dit mailtje had gekregen.
Nou, ik ga heel verantwoord zeggen. Ik zou niemand adviseren om zomaar drugs te gaan gebruiken. Maar ik zou zeggen van steek je licht eens op bij andere manieren om je geest te verruimen. Zoals een koud waterbad nemen of een ademwerksessie doen. Waarbij je ook in een veranderde bewustzijnstoestand kan komen. En ook hele veelzeggende ervaringen kan hebben die ook weer op een ander spoor kunnen zetten.
Ja.
Ja. En wat was jouw advies?
Ik zal het voorlezen. Hoi Simone, wat een leuke mail. Vind het wel moeilijk hoor. Ik zit zelf even in een hele kleine fase voor te bereiden op het vaderschap. En zit even op de golf dat je juist creativiteit belemmert met middelen. Dus dat raad ik eigenlijk aan. Ayahuasca is echt het plantenmedicijn dat je verdieping kan geven over het leven. Maar goed, dat doe je ook niet even op een avondje. In een smartshop kun je truffels kopen en echt lekker gaan trippen. Mooie connectie met de natuur en zo. Maar voor die modellen ga je er niet mee krijgen, denk ik. Hahaha. Kortom, ik kan je echt niet zo goed helpen. Ik zou vooral samen de natuur in gaan en dan komt het vanzelf.
Precies, mooi. Nou, dan kan hem ook wel in vinden hoor.
Uiteindelijk.
Vooral het verdienmodel.
Ja, dat
zet een beetje haaks op de psychedelische
uiteindelijk
ervaring.
Om deze soap even af te maken, stuurde zij recent, een paar dagen later een mailtje terug. Hoi Giel, dank voor je advies. Ayahuasca hadden we al eens gedaan en gaan we zeker nogmaals doen. Maar voor wat betreft ons huidige doel kan ik je vertellen dat het zeker is gelukt. De natuur in, de postbank in reden, gewapend met een fles gekoelde witte wijn. Die ideeën stroomden werkelijk binnen. Thanks.
Mooi. Nou, doe je je voordeel mee.
Daar doe je je voordeel mee. Want, maar dat vind ik. Ik snap heel erg wat jij zegt. Tegelijkertijd zeg jij in een nuchtere kijk op psychedelica wel degelijk dat het effect heeft op de creativiteit. Vond ik nog best een uitspraak.
Ja, zeker. Ja, goed, het is onmiskenbaar. Ik weet niet of je dat boekje kent, Riding So High. De geschiedenis van de Beatles en hun
ja.
Een fantastisch verhaal over hoe zeg maar de hele hun muziek gewoon en ook één op één bijna terug te leiden is tot de middelen die zij gebruikt. Van amfetamine tot uiteindelijk
LSD
heroïne.
Natuurlijk. Oh ja, precies.
En inderdaad via LSD.
Ja.
Dus het is evident dat zeg maar effecten kan hebben op creativiteit, muziek, et cetera. Het wetenschappelijk onderzoek is ook weer heel erg genuanceerd. Van als je dat gaat proberen om echt hard te onderzoeken, dan is het heel moeilijk om dat echt hard te maken dat het werkt. En een van de dingen die ik in dat boek beschrijf is, het kan heel goed zijn dat psychedelica je veel associatiever en creatiever maken, maar dat is maar één aspect van creativiteit. Van, het gaat er niet alleen maar om zoveel mogelijk bizarre ideeën te genereren, maar je moet ook in staat zijn om die ideeën te selecteren die nuttig zijn of die van toepassing zijn om bijvoorbeeld een bedrijf op te kunnen zetten. En daar zijn psychedelica nou juist helemaal niet goed bij. Nee. Omdat ze je beoordelingsvermogen juist verslechteren.
Ja.
Dus dat kun je beter in nuchtere toestand doen.
En hoe kijk jij nu aan in deze nuchtere toestand zoals je tegenover me zit? Tenminste, daar ga ik vanuit. Hoe kijk je aan tegen God?
Nou, interessant dat je die vraag stelt. Ik was laatst te gast bij een interview en daar bombardeerde iemand me in één keer met de vraag, geloof je in God? En toen zei mijn eerste reactie was ja.
Ik heb het geluisterd. Dus kijk, ik wist ook dat je dit ging zeggen.
En nou ja, interessant dat je hierop terugkomt.
Ja. En waar, ja goed, blijkbaar heeft dat op jou ook zelf een soort indruk gemaakt van dat je naar huis reed en dit was midden in de nacht, dus je dacht misschien nog niemand heeft het gehoord. Kijk, want laat ik het. Wat ik echt heel mooi vind, ik waardeer sowieso je eerlijkheid in al je boeken, is dat jij op een gegeven moment het hebt over dat jij misschien wel, zoals je dat die uitdrukking zo mooi is, het kind met het badwater hebt weggegooid.
Mm-hmm.
Even kijken waar je dat ergens zegt. Nou ja, het doet er ook niet zo toe. Maar het komt erop neer dat jij natuurlijk vanuit je jeugd en vanuit je opvoeding heel erg de atheïst werd en de wetenschapper. En dat je langzaamaan toch wel weer een altaartje ging bouwen thuis. Omdat je nou eenmaal ook leerde dat, vertel zelf maar even eigenlijk.
Nou ja, het past denk ik bij wat ik beschrijf, een bredere zoektocht naar zingeving en spiritualiteit. En dat antwoord op die vraag van geloof je in God is denk ik bij mij vooral ingegeven toch door ongrijpbare ervaringen. Van het gevoel van tijdens zo'n ervaring toch met iets in contact komen wat groter is dan jezelf, waar je niet bij kan met je verstand en wat ten diepste een soort van gevoel geeft van er is meer tussen hemel en aarde, hoe abstract het ook is. Dus ik geloof zeker niet meer in die persoonlijke God van mijn jeugd. Van een man
Dat is het toch een beetje Sinterklaas, precies. Ja.
Precies. Maar meer in een soort van, ik denk als je echt, en ik denk dat het ook wel past bij een wetenschappelijke houding. Dat als je zeg maar als wetenschapper ten diepste alles over alles sceptisch bent, dan is het denk ik ook goed om sceptisch te zijn over het al dan niet bestaan van God. En dan hardcore zeggen van nee, God bestaat niet.
Nee.
Dat is inderdaad veel te simpel, veel te kort door de bocht. Ik ben een tijdje agnost geweest, maar nu ben ik toch meer opgeschoven naar die kant van het zou me heel goed mogelijk lijken dat het inderdaad zoiets is.
Ja, nou ja, jij quote nog, ik weet even zijn naam niet, maar iemand die zegt, je kan maar beter wel geloven in God, want als je er niet in gelooft en het blijkt wel zo te zijn, dan kom je in de hel. En als je wel gelooft, nee, ik zeg het niet goed.
Blaise Pascal, die inderdaad zei van dat gokargument van je kan me beter wel geloven. Als je niet gelooft en hij blijkt wel te bestaan, dan eindig je in de hel. En je gelooft wel en hij blijkt niet te bestaan, dan heb je in ieder geval toch een aardig leven gehad. En dat is ook niet zoveel aan de hand.
Nee.
Maar goed, dat moet je wel natuurlijk in de goede God geloven en de goede religie hebben. Dus dat rust wel op een aantal aannames.
Maar eigenlijk, zoals je dat net omschrijft, en dat is sowieso natuurlijk aan elkaar verbonden, hè, spiritualiteit en religie. Als ik jou zo hoor, zeg jij vooral dat jij gewoon heel spiritueel bent. Wat is spiritualiteit voor jou? Even, wat is de wetenschappelijke definitie voor jou van spiritualiteit?
Ik zou het zien als de zoektocht naar zingeving.
Ja.
In het leven. Die je op je persoonlijke manier kan invullen. Van een religie associëren we vaak met dogma, van zo zit het. Bij spiritualiteit is het meer van het pakket wat je zelf samenstelt aan ideeën, methoden, manieren die je helpen om die zingeving te zoeken. Wellicht door middel van geestverruiming, op wat voor manier dan ook.
Ja. Oh, dat zit er al gelijk bij. Nee, ik vind het zo mooi, daarom moest ik eraan denken aan deze definitie. Omdat Brené Brown, een schrijfster, die omschrijft spiritualiteit als geloven in iets dat groter is dan wij allemaal bij elkaar. En nu doe ik de definitie een beetje tekort, want het gaat ook juist over dat alles bij elkaar. En dat vind ik zo mooi en dat tip jij net ook een beetje aan, dat je daar dus wel in gelooft, dat er iets is.
Ja, dat klopt wel. Ja, maar het wordt natuurlijk meteen heel erg vaag.
Jouw wetenschapsbril.
Mijn bullshit detector die slaat aan.
Ja.
Dat er iets is. Maar ja onmiskenbaar. Maar ja, wie was ook weer die zo'n mooie definitie had van God? Misschien was het wel William James, maar die zei van datgene wat mensen ook maar beschouwen als het goddelijke. Dus het heel erg openlaten van niet in een soort van hokje proberen te duwen, maar openlaten van wat mensen ook maar zelf als God beschouwen.
Ja.
Misschien zou dat ook wel een definitie kunnen zijn van spiritualiteit.
Maar hoe beoefen jij het dan? Want heb je thuis dus wel een soort altaartje meer? Of was dat een fase?
Ik heb geen altaar. Ik doe niet aan yoga. Ik mediteer nauwelijks.
Je zegt het bijna trots.
Ik heb het heel lang geprobeerd, meditatie, maar ik word er heel onrustig van.
Maar dat is toch ook goed?
Ja, zeker. Dus ik vind meer ontspanning in. Ik heb een sauna in mijn achtertuin waar ik bijna iedere dag in zit. En dat vind ik heel, heel relaxed. En het gevoel wat ik krijg als ik naar de sauna een koud bad neem, dat is ook een soort van, misschien zou je het kundalini-energie kunnen noemen. Het gevoel alsof zeg maar de energie door je hoofd loopt en alsof je in één keer helemaal open staat en extreme ontspanning. Nou, dat is voor mij een spirituele ervaring. Veel dichterbij kom je niet.
Nee, oké. Ja. Dus dat is ook eigenlijk denk ik gelijk antwoord op de vraag, wat is je ochtendroutine? De vraag die ik altijd als een soort ritueel stel. Dat is dit een beetje. Of zijn er nog andere?
Dit is meer iets voor de avond. Ben ik meer van het hardlopen.
Ja, ja.
Een rondje en dan na 20 minuten krijg je de runner's high.
Ik wil het zeggen, maar er zijn natuurlijk tal van overeenkomsten tussen hardlopen en mediteren, denk ik dan.
Nou, ook weer niet. Want bij meditatie is het juist erg het zoeken van de verstilling en proberen je hartslag omlaag te krijgen, rustig te ademen en hardlopen en wat voor inspanning dan ook is juist erg een high arousal activiteit.
Ja, daar heb je gelijk in.
Maar ik vind daar dus zelf meer ontspanning in en dat is voor mij bijna spiritueler dan dat verstilde zitten en proberen op je ademhalen te focussen.
Maar heb je nog wel momenten dat je die storm en die onrust er wel even laat zijn? Want ik snap wel eens dat je zegt dat mediteren niet ontspannend is, maar ja, het hoeft toch niet allemaal ontspannend te zijn in het leven?
Nee, klopt. Maar voor mij is zo'n sauna-ervaring dan een manier of een wandeling maken. Ik ben bijvoorbeeld begonnen met het pelgrimspad te lopen van Amsterdam naar Den Bosch. En dan het wandelen is dat is ook bijna een vorm van mediteren. Van de eerste twee uur denk ik echt, waar ben ik mee bezig? Ik heb gisteren nog een stuk gelopen ervan. En dan na twee uur kom je in een soort van rustige modus en wat meer reflecterend. En dan zelfs dat het pad was gewoon niet om aan te zien, het stuk dat ik gisteren deed, onder de rook van Schiphol door. Okay. Waarom ben ik hiermee bezig? Maar zelfs dat werd een soort van meditatie, want dat is ook onderdeel. Het hoeft niet altijd leuk te zijn.
Dat is het leven.
En er mogen ook mindere gedeeltes zijn van de route.
Mooi. Ik heb jou gevraagd, zoals ik iedereen vraag, om drie boeken te noemen die van belang of van invloed zijn geweest op jouw reis als mens. Ik ben benieuwd. In willekeurige volgorde.
Nou, waarschijnlijk ben je de citaten dan al tegengekomen in de boeken die je van mij gezien hebt. Maar William James, The Varieties of Religious Experience, is toch een klassieker waar ik op terug blijf komen. Ik heb even overwogen om The Update te noemen. Dat is een boek van David Jaden en Andrew Newberg, die The Varieties of Spiritual Experiences hebben geschreven.
En dat gaat daar echt op door?
Na 100 jaar een update van William James. Maar ik dacht van, toch terug naar de bron. Maar de conclusie die zij in dat boek ook maken is weer redelijk vergelijkbaar als wat William James al zei. Van als je kijkt naar spiritualiteit en religie, kijk dan naar de vruchten van de ervaring. Van wat levert het mensen op?
Ja.
En probeer niet blind te staren op de wortels, op de roots. Judge them by their fruits, not by their roots. Is een mantra die iedere keer terugkeert.
Ja, mooi.
En dat vind ik toch wel mooi, zeg maar, die pragmatische insteek van iedereen kan op zoek gaan naar spiritualiteit en religie. Dat kunnen allerlei tradities op allerlei manieren. En los van de waarheidsvraag en los van de vraag van hoe werkt het, moeten we constateren, en dat doet William James al in dat boek, dat ervaringen positief zijn voor mensen, spirituele ervaringen. Dat mensen die ervaringen regelmatig hebben, over het algemeen gelukkiger zijn, betere relaties hebben, fysiek gezonder zijn, zelfs langer leven dan de mensen die ervaringen niet hebben. Dus de conclusie is, blijf dat soort ervaringen najagen. Misschien nog wel een grappige zijnoot. Wat ik geleerd heb over William James is dat hij zelf dus kampte met depressies. En een heel leven lang geworsteld heeft met zware depressies. En dat hij dat boek bijna schreef als een oproep aan zichzelf. Dat hij als wetenschapper geneigd was om niet te geloven. Dat hij dacht van het is allemaal onzin, ik kan er niet bij. Maar dat hij door het schrijven van het boek geprobeerd heeft om zichzelf te overtuigen van, ik heb gewoon spiritualiteit nodig om mij beter te voelen. Mm-hmm. Hij klampte zich daaraan vast.
En hoe ervaar je dat zelf? Want ik vond het ook schokkend dat jij in jouw boek Extase, over de Godhelm en andere religieuze experimenten, dat toen je dat schreef, in een soort wolk van depressie / alcoholisme zat. Dat doet mij hier wel aan denken. Was het voor jou een houvast om te schrijven over religie? Of was het gewoon een mode? Ja, hoe?
Nee, het is vrij ironisch inderdaad. En dat hielp me totaal niet. Maar ik denk dat, dat het wel laat zien van een van de kenmerken van depressie is. Dat je dingen eigenlijk veel te scherp ziet. Dat je te realistisch bent.
Ja,
zeg maar,
ja, ja.
De wereld gewoon te grauw, te betekenisloos waarneemt. Wat misschien wel accuraat is, maar wat helemaal niet helpt. Dus heel veel onderzoek wat laat zien dat depressieve mensen eigenlijk beter inschatten van wat zij zelf kunnen qua vaardigheden, wie ze zijn, wat de wereld om hen heen is, dan niet-depressieve mensen. En dat mensen die niet depressief zijn altijd lijden aan een systematische mate van zelfoverschatting. En dat we dat nodig hebben als mens om een beetje normaal te kunnen functioneren.
Dus we hebben dat religieuze, mystieke, ik gooi het er toch maar weer in. We hebben dat eigenlijk nodig.
Zeker. Om gewoon goed te kunnen blijven functioneren. Ja, ja, ja. En erover schrijven hielp me op dat moment niet. Omdat ik die wereld door een niet door een te grijze bril zag, maar gewoon misschien wel door een te scherpe bril, waardoor alles een beetje somber werd en een beetje grimmig werd.
Ja.
En ik was inderdaad op dat moment heel erg op zoek naar een strohalm van waar kan ik mezelf dan nog aan vastklampen nu ik alles gedebunked heb en alles verklaard heb en alleen maar kan constateren van maar je moet ergens in geloven
alles
om
kapot
je
gemaakt
beter te voelen. Ja.
En hoe, het is een persoonlijke vraag, dus doe ermee wat je wil, maar hoe zit dat nu? Want het is wel iets, depressie, als je daar aanleg voor hebt, dan is het af en toe herfst in je leven, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat gaat beter. Ik denk dat ik in de loop der jaren beter geleerd heb aan welke knoppen ik moet draaien om me oké te blijven voelen.
Ja.
En eigenlijk nog beter dan oké, om me gewoon heel goed te blijven voelen.
Maar
in zin van, zeg maar, wat voor verandering in mijn leven heeft gezorgd, is sporten. Dat is echt gewoon zo'n life changer geweest.
Ja.
Nog meer dan wat voor psychedelica of ervaring dan ook.
Ja.
Gewoon bijna fanatiek. Elke dag even een half uurtje intensieve inspanning en ik voel me gewoon fantastisch.
Ja.
En goed slapen, nog zoiets. Van, slaap is zo belangrijk voor hoe je voelt. En als je zorgt dat je een goede slaaphygiëne hebt, dat is van zo'n grote invloed op de rest van je leven.
Ja.
En als ik, zo nog een paar van dat soort dingen. En als iedereen voor zichzelf kan uitvinden wat die knoppen zijn, dan ben je denk ik al een heel eind.
Ja, mooi. Echt supergoed dat je dat even benoemt. En ook, want ik wilde net naar de psychedelica gaan in hoeverre het je geholpen had. Nou ja, je zegt nu al wat je eigenlijk meer geholpen heeft. Want psychedelica of middelen vergroten natuurlijk ook dingen uit. Dus het zou ook deze wat grijze, nuchtere kijk, kan het ook versterken dan, denk ik.
Ja, zeker. En dat zie je ook. Nou ja, ik beschrijf in dat boek een nuchtere kijk, een bad trip die ik had in die periode.
Waarbij je om de minuut ging schrijven hoe je je voelde. Want je was ook nog wel de wetenschapper.
Ja,
ik had een beetje te doen toen ik het las. Want ik dacht, gast, laat het over je heen komen of niet. Maar
het was
vreselijk. Jij ging elke minuut opschrijven. Oké, nu voel ik me heel verdrietig. Ja. En een minuut later.
En een minuut later nog steeds. En je tijdswaarneming wordt uitgerekt. Dus dat schoot niet op.
Nee.
Maar het laat wel zien, wat ook dat wetenschappelijk onderzoek laat zien, met depressieve patiënten die psychedelica krijgen, dat is geen leuke ervaring.
Nee.
Die mensen die hebben echt een heel heftige ervaring van alle eenzaamheid, alle ellende, alle negatieve gedachten over het zelfraken, gigantisch uitvergroot. En mensen komen daardoor in een negatieve loop. En dat is heel akelig, maar het gaat voorbij. En die ervaring van dat je zelfs, hoe erg het ook is, die emoties, dat het altijd weer van voorbijgaande aard is, dat zou misschien wel eens kunnen verklaren waarom psychedelica daarbij kunnen helpen. Dat je het toch een beetje leert relativeren en in perspectief leert plaatsen.
Ja. Oké, het tweede boek.
Het tweede boek, Tanya Luhrmann, is ook al langsgekomen in die boeken. Talking to God, When God Talks Back. Dat heeft met name en mijn ogen echt geopend voor hoe religie werkt. En het is toch best wel intellectueel een hele grote invloed geweest op mij. Omdat zij schrijft over de evangelicale ervaring van christenen die Gods stem verstaan. En ik was zelf al heel lang bezig met dat onderzoek naar religie en spiritualiteit. En ik had heel vaak het gevoel dat het wetenschappers waren die door een bril keken van buitenaf naar dat soort ervaringen.
Ja.
Als een soort van leunstoelfilosoof over die ervaringen dacht van, nou, hoe zou het eens kunnen werken? Nou, misschien is God wel een soort van straffende God, die als een soort van camera in de lucht mensen in de gaten houdt en daarom gaan geloven zich beter gedragen. Maar toen ik dat boek van Tanya Luhrmann las, zij is een antropoloog, zij werkt op Stanford, zij heeft zich jarenlang helemaal ondergedompeld in die evangelicale beweging. Toen kreeg ik voor het eerst het gevoel dat iemand daarover schreef en daarover praatte, die snapte hoe het was om in zo'n kerk op te groeien. En die heel mooi in kaart kon brengen van hoe dat soort psychologische mechanismen werken, van als je daarin wordt grootgebracht en je daarin onderdompelt. En wat ik ook mooi vind aan haar boek is dat je de benadering die zij gebruikt, dat wordt een soort van proces van realmaking genoemd. Van als je helemaal onderdompelt in een spirituele praktijk, dan ga je allerlei oefeningen doen, visualisaties, technieken die je moet herhalen, waardoor datgene wat je beoefent steeds echter wordt. En dat proces van verbeelding draagt er eigenlijk aan bij dat die ervaring als het ware steeds levendiger gaat worden. En dat geldt niet alleen, denk ik, voor die ervaringen die zij beschrijft daar, dat horen van Gods stem. Maar dat geldt denk ik ook voor allerlei meditatieervaringen of yoga-ervaringen, waarbij je ook door middel van beoefening, als je er middenin zit en je dompelt je erin onder, op een duur ga je het gewoon voelen. En bijvoorbeeld in voorbereiding tot die cursus bij School of Life ben ik het boekje van Stine Jens aan het lezen. Die beschrijft dat ook heel mooi. Dat zij zich onderdompelt in de yoga-retraites en zo'n week lang zo'n retraite gaat doen en op een duur in één keer de kundalini-energie voelt stromen. En dat is precies hetzelfde proces. Want als je het maar gaat doen, dan word je er beter in. Net als met sport.
Ja.
En zo werkt het met spiritualiteit eigenlijk ook.
Ja. En dan, en dit gaat weer helemaal terug naar hoe we begonnen. Ja, dan is dat toch ook gewoon zo.
Nou, er zijn er twee manieren om daar tegenaan te kijken.
Ja.
Ja, André van der Braak, die ook in die cursus zit, die zou zeggen van, dat zorgt ervoor dat het is een constructief proces, zeg maar, zo'n ervaring van, jij draagt eraan bij en daardoor wordt het echt. De reductionistische neurowetenschapper of psycholoog, die zou zeggen van, je doet het zelf, want je beeldt het je in. Nou ja, voor allebei is wat te zeggen, denk ik.
Ja.
Ik ben denk zelf een beetje agnostisch over wat nou de beste verklaring is. Maar ik denk dat we die mogelijkheid moeten openlaten, dat het allebei een deel van de verklaring kan zijn.
Mooi, 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 mooi. Is het een ingewikkeld boek?
Nee, het is eigenlijk heel toegankelijk geschreven. Dat is juist het knappe, dat het echt heel meeslepend is. Hoe ze je meeneemt in hoe zij op dat onderzoek komt. Ze heeft ook allerlei onderzoek gedaan naar moderne vormen van hekserij, waar ze over vertelt. Ze heeft zich ondergedompeld in heksencirkels in Londen. Echt een heel boeiend persoon om van te lezen.
Ja, en dan het derde boek.
Ja, ik pak weer even mijn aantekeningen bij. Dat is Pikal, A Chemical Love Story. Dat is een boek van Alexander Shulkin en
Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl/boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan hebben we het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl/boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top, toch? Thanks.
Shulgin en Pikal staat voor de afkorting phenethylamines I have known and loved. En ik weet niet of je Alexander Shulgin kent.
Nee.
Nou, echt een boeiend figuur uit de psychedelica underground wereld. Hij werkte lange tijd voor de Amerikaanse overheid en had een soort drugstest service. Als zij zeg maar een middel vonden op straat waarvan ze nog niet wisten wat het was, dan stuurden ze dat naar hem en dan ging hij in zijn laboratorium chemische analyses doen om uit te vinden wat het was. En dan kregen ze een rapport terug van, nou, het is nu weer deze drug aangetroffen. Maar hij had als hobby om in zijn eigen laboratorium zelf allerlei middelen te maken en die op zichzelf uit te proberen. En in het boek Phenethylamines I Have Known and Loved beschrijft hij dus die ontdekkingstocht. Hoe hij zijn laboratoriumpje in de achtertuin, onder andere opnieuw MDMA, opnieuw ontdekt in de jaren 70, maar ook allerlei andere middelen ontdekt. En dan eerst op zichzelf een heel klein beetje uitprobeert. En als het niks doet, dan neemt hij nog een beetje meer. En als het nog niks doet, neemt hij heel veel. En als hij denkt, dit is interessant, dan geeft hij het aan zijn vrouw.
Ja.
En als zij samen denken, het is interessant, dan gebruikt ze het met een groep vrienden.
Okay.
En dit boek, dat is een soort van trip report van al die middelen die zij uitproberen. En ook hun liefdesverhaal van hoe zij door die middelen bij elkaar komen. En ook een receptenboek. Van aan het eind van het boek staan alle recepten voor hoe die middelen gemaakt moeten worden.
Open source.
En is mensen die genoeg weten van chemie om die middelen zelf te maken.
En is er nu een soort hip drug die door hem ontwikkeld is?
Nou, feitelijk heel veel middelen die wij vandaag de dag kennen, zoals MDMA, 2CB, dat zijn de bekendste, die zijn door hem ontdekt.
Wauw.
En 2CB was zijn lievelingsmiddel. Daar is hij heel enthousiast over, omdat het wat emotioneels heeft. Je komt dichter bij elkaar, maar ook iets sensorisch. En het is heel spiritueel. Dus hij schrijft daar vol lof over. Maar ik vind het met name een bijzonder boek, omdat het heel erg dat wetenschappelijke een beetje bij elkaar brengt, maar ook dat spirituele.
Ja.
Enerzijds zijn blik als wetenschapper en als chemicus. En hij beschrijft dan in het boek hoe hij bezig is om na te denken over hoe je die moleculen kan tweaken. En dat hij zegt, nou, als we daar nou nog een zuurstofatoom aan vastmaken, dan kan ik me voorstellen dat het heel mooi ingrijpt op die en die receptor. En dat doet hij dan. En dan
fantastisch.
Gaat hij uitproberen hoe het werkt. Echt een must read voor iedere psychedelica liefhebber.
En sowieso daarover gesproken, je noemt wat dingen op het einde van dit boek, wat alweer een tijdje uit is, Nuchtere Kijk op Psychedelica, van dingen die je nog wel zou willen proberen. Is daar iets van uitgekomen al? Of staan ons nog steeds op je lijstje? Wat wil je allemaal? Je wil dat saliva, wil je gebruiken?
God, wat staat er allemaal? Nou, er is wel wat van uitgekomen. Ik heb bijvoorbeeld inmiddels 5-MeO-DMT geprobeerd.
Oké. Okay. Wat is dat?
Dat is een, dat is niet DMT, maar het is een afgeleide van DMT. Dat hoe heet ook weer die pad waar dat van verkregen wordt. Dus een pad die gif afscheidt.
Ja.
Als je dat droogt en je rookt het, dan heb je een tripmiddel.
Ja.
Maar je kan het ook synthetisch maken. En feitelijk is het dan hetzelfde stofje. Ik zou niemand aanraden om het te doen. Het is een van de meest krachtige en heftige psychedelica die je maar kan voorstellen. En je hebt er ook maar heel weinig van nodig.
En is dat niet dat je dan het gevoel hebt dat je doodgaat? Is dat niet die...
Michael Pollan beschrijft het in zijn boek How to Change Your Mind. New Science of Psychedelics. En ik vond zijn metafoor dan nog wel het meest op van toepassing. Hij omschrijft het als een nucleaire explosie in je hoofd.
Zo.
En het is een heel kortdurend middel. Je inhaleert het. Het werkt binnen 10 seconden. En ik had letterlijk het gevoel van... I fucked it up. Dit was het. Een explosie. Wow. En daarna een complete afwezigheid van wat dan ook. Alleen maar leegte. En daarna een heel scenario wat zich ontvouwde. Ik had het gevoel alsof ik 8 uur weg was. Daarna kwam ik weer bij. Er waren 8 minuten verstreken. Maar een heel bizar middel. Wat me inderdaad bij mij alleen maar de fascinatie vergroot voor hoe werkt dit? En gaan we dat ooit uitvinden? Maar ook wat mij toch wel op een bepaalde manier nederig maakt ten opzichte van... De grote vraag, zoals bestaat God? Van op dat soort momenten denk ik van dit is gewoon zo beyond comprehension. Van waar we met ons gezonde verstand bij kunnen. En tegelijkertijd denk ik van hier moeten we dus onderzoek naar doen. Omdat het echt zo'n ervaring is die buiten wat dan ook van onze normale ervaringen ligt. En het is heel evident dat je een middel neemt. En dat er uiteindelijk toch een neurologische of een farmacologische verklaring voor te vinden moet zijn.
Even heel veel dingen waar ik op wil ingaan. Om te beginnen zeg jij nu, en ik voel hem hoor, de nederigheid. Maar je omschrijft ook het belang of de grootheid van ontzag. Is dat een beetje hetzelfde? Maar dan omgekeerd benaderd?
Zeker, die hangen heel erg met elkaar samen. Ja, dat je zo overweldigd bent door iets wat je niet begrijpt. Dat heel veel dingen op losse schroeven zet en je onzekerder maakt of nederiger maakt.
Maar ook wel, ik vind het ook, het heeft mij ook heel... Ik kan me er ook gedragen door voelen. He, als ik denk aan bepaalde ceremonies die ik heb meegemaakt met truffels. Dat je inderdaad zo dat ontzag hebt. En ik durf wel te zeggen dat nog steeds in mij zit. En dat is heel vergelijkbaar met hoe ik vroeger als klein jongetje maar naar de kerk ging. En dat je, weet je, het is allemaal... Ik vind het wel lekker.
Ik vind het ook heel mooi.
Ja.
Maar tegelijkertijd vind ik het ook boeiend dat... Dat misschien wel een van de kenmerken is van dit soort ervaringen. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar mensen die bezig zijn met spiritualiteit, dan kan er ook heel veel dogma juist in komen van toch de waarheid in pacht hebben of er toch van overtuigd zijn van dit is het ware pad naar de spiritualiteit.
Ja, dat is voor mij precies het verschil tussen spiritualiteit en religie. Maar dat is in mijn hoofd zo, dat religie is voor mij, zijn die dogma's, zeg maar. Spiritualiteit is gewoon vol overgave, het niet weten, maar daar gewoon... vrede mee hebben.
Ja, en
maar
dat accepteren.
Er zitten wel veel gevaren in, ja. Even kijken wat je nog meer wilde proberen. Inderdaad, de 5 ml DMT kan ik wegspreken. dat Salvia Divinorum.
Salvia Divinorum. Ja, nee, daar is er nog niet van gekomen.
Ja, en daar heb je mij wel in getriggerd eigenlijk. En het is echt niet als doe het allemaal. Maar een psychonautische dosering, is dat hetzelfde als een heroïsche dosis?
Mm-hmm.
In jouw geval van ketamine. Maar sowieso, wat is een heroïsche dosis?
Dat verschilt per middel. Terence McKenna die schrijft volgens mij vooral over magische paddenstoelen.
Ja.
En dan heb je het over, als je dat zou vertalen naar truffels, die in Nederland bij de Smartshop koopt, een doosje van 15 gram en dan twee doosjes tegelijk. En elkaar opeten en dan blinddoeken met een koptelefoon op en dan gaan liggen en dan 5 uur lang je helemaal onderdompelen. Ja.
En dat is, het voelt nu bijna als een soort overdosis, maar dat is het niet. Het is gewoon zo overweldigend dat je gewoon tot niks anders meer in staat bent dan het over je heen laten komen.
Ik kan alleen maar spreken over ervaring die ik gelezen heb. En ik zou ook niemand aanraden, probeer het niet thuis als je alleen bent. Als je dat soort dingen doet, altijd met een trip zitten erbij of met een goede vriend die je daarbij kan begeleiden. Maar wat mensen daaruit halen, ervaring waarbij je compleet overdonderd wordt en waarbij alles weggeblazen wordt en je niet meer weet wat voor en achter is en wat het begin en het eind van de tijd is.
Jij noemde toch net even How to Change Your Mind. Ik dacht nog, ga je dat bij je boeken noemen of niet? Omdat die en te bekend is en tegelijkertijd ook wel een beetje gezorgd heeft met de Netflix-serie erbij voor, waar je in de Groene Amsterdammer een soort aanklacht tegen maakt.
Mm-hmm.
En ik vroeg me af bij de boeken of jij ervaring of kennis hebt van Cursus in Wonderen.
Nee, dat kan ik niet. Een boek van Michael Pollan. Is natuurlijk een hele tof geschreven en best wel een goede weergave van de wetenschap. Dus zeker ook een
aanrader. Nee,
een aanrader.
We zullen hem er stiekem bij zetten. Nou, Cursus in Wonderen, ik weet ook helemaal niet, want dat gaat namelijk weer terug een beetje heel erg naar het geloof. Het is een heel gelovig boek, maar ook weer niet. En ik vind het gewoon zo leuk omdat het gaat over dat het ego niet bestaat. En of althans dat het wel bestaat, maar de ego dood. En hoe we dat, helemaal niet onder invloed van middelen voor de duidelijkheid, maar gewoon hoe je dat in jezelf bewust van kan zijn.
Maar heeft dat niet ook heel veel te maken met manifesteren, die cursus? Dat is waar het mij aan doet denken.
Nee. Maar goed, daar kan je tegenwoordig ongeveer alles aan linken. Ja. Wat vind je ervan?
Van het hele... ik ken de cursus niet, maar...
Nee, sorry, van het manifesteren.
Daar doet het mij dus aan denken. Ja. Dat vind ik wel weer gevaarlijk.
Ja.
Omdat je daarbij allerlei valse verwachtingen kan wekken. Dat je dingen kan krijgen als je er maar genoeg in gelooft.
Ja.
En dat doet mij dan weer te veel terugdenken aan de Pinkstergemeente. Van als je niet genezen werd van je kanker, dan geloof je niet hard genoeg. Of dan had je te weinig vertrouwen in God. En dat kan mensen alleen maar depressief maken.
Maar de andere kant, en ik hoor wat je zegt en ik ben het er helemaal eens. En tegelijkertijd, waar we het over gehad hebben met placebo en dingen, kan het natuurlijk, als je erin gelooft, wel ontzettend helpen.
Zeker.
Ja, dus het is al een beetje het soort spel. Ik zou graag een andere keer met je doorpraten, Michiel. Want ik merk,
Nou, leuk, veel gedeelde interesses inderdaad.
Ja, en muziek en dingen, daar hebben we het dan niet eens over gehad. Terwijl dat eigenlijk dus ook een heel, spiritueel-achtig iets is.
Zeker, ja.
Oké, één vraag ga ik je nog wel stellen. Wat denk jij? Is de geest een gesloten entiteit of is het poreus?
Ja, dat hangt er vanaf waar je bent opgegroeid.
Nee, ik vraag het aan jou.
Ik kan er niet zoveel mee met die vraag. Je doelt op een onderscheid dat ik volgens mij maak van of je open kan staan voor dat andere geesten jouw geest kunnen binnendringen.
Ja.
Nee, dan ben ik toch geneigd om te zeggen, nee, onze geest is een gesloten entiteit. Want de geest is datgene wat in jouw hoofd zit. En je kan er zijn wel allerlei ervaringen van bovennatuurlijke entiteiten. Maar ik denk toch dat dat ten diepste vaak een product is van jouw geest. Van je eigen geest. En niet dat dat betekent dat er op dat moment allerlei interacties plaatsvinden die we nog niet kunnen verklaren.
Dus, en daarmee zeg je het al een beetje, maar dat heb ik hier opgeschreven. Pim van Lommel of Dick Swaap?
Dick Swaap.
Ja.
Ja.
Oké.
Ja, het is toch de balans slaat dan toch door naar de nuchtere, nuchtere wetenschappen. Ik denk wel, ik verzet me wel tegen een soort van harde vorm van reductionisme. Of dat er alleen maar.
Wat betekent dat?
Nou, dat je alles kan reduceren tot hersenactiviteit.
Ja,
dat je alleen
maar
empirisch bewijs kan aandragen in de wetenschap. Ik denk dat er zijn heel veel voorbeelden van ook wetenschappelijk bewijs die niet uit het empirische voortkomen. Denk maar aan bijvoorbeeld wiskundige bewijzen of zo. Dus ik denk dat een focus van alleen maar op die hersenverklaringen, dat we. Het zou onwetenschappelijk zijn om ons daarop blind te staren. Maar juist die sceptische, nederige houding, dat we die nodig hebben. Maar dan toch meer aan de kant van iets wat je wel wetenschappelijk kan onderzoeken dan naar een model van Pim van Lommel, waarbij we zeggen van ons brein is een radioontvanger, maar we hebben geen idee hoe dat dan precies zou werken.
Terwijl jij dat in ieder geval tijdens een ayahuasca-ceremonie letterlijk zo gevoeld en ervaren hebt.
Ja, zeker. Maar ik beschrijf het ook. Op dat moment ervaar ik het als echt. En 2 dagen later denk ik, ja, natuurlijk is daar een wetenschappelijke ervaring voor te, verklaring voor te geven.
Dat je dat voelt.
Ja,
ja, mooi. Maar dan is de vraag, hoe kijk je aan tegen de dood?
Door die ervaring die ik eerder beschreef, ben ik zelf minder bang geworden om dood te gaan.
Ja.
Ik kon er eerst geen chocola van maken van die gekke ervaring, maar toen ik daar een tijdje later op terugkeek, dacht ik van nou, volgens mij is doodgaan net zoiets. Het gevoel dat je hersenen ontploffen of dat er een explosie plaatsvindt en dat je meegenomen wordt naar een andere ruimte waar je niet bij kan. Ik kan me voorstellen dat het daar redelijk dichtbij in de buurt komt. En of daar dan nog iets mee correspondeert, ik kan me er niet mee voorstellen wat het dan zou kunnen zijn, maar ja, je kan het nooit uitsluiten.
Nee. En dan moet nog even de term terror management vallen. Wat is dat ook alweer?
Ja, dat is een theorie die eigenlijk stelt, die heel veel onderzoek heeft opgeleverd in de psychologie. Dat heel veel van wat wij doen allemaal in het teken staat om de angst voor de dood te bestrijden. Dat die angst zo overweldigend is dat we religie, spiritualiteit hebben uitgevonden om daar beter mee om te gaan. En het zou best eens zo kunnen zijn, maar het is bijna een soort van Freudiaanse theorie die niet heel wetenschappelijk is. Van, ja, je kan alles wel koppelen aan van angst voor de dood, maar ja, het is heel moeilijk om dat echt te checken.
En ik snap dat je het niet weet, want we weten het allemaal niet. En dat is, maar goed, wat denk je dat er gebeurt als je doodgaat?
Nou, wat ik denk dat er gebeurt is dat er sowieso allerlei stofjes vrijkomen in je brein die waarschijnlijk het zou best eens in de buurt kunnen komen van een DMT of een meo-DMT-achtige ervaring. En ik denk dat daarna, om eerlijk te zijn, het licht uitgaat, dat er zonder hersenactiviteit geen bewustzijn meer is. En dat er gewoon niks meer is dat het daarmee ophoudt.
Ja. Heb je nog ambities? Of althans, dat klinkt een beetje, natuurlijk heb je ambities, maar je zou ook, en ik denk dat je inmiddels toch weer wat sceptischer bent geworden, heb je het bijna over een kerk die je zou willen oprichten met psychedelica? Als aanbiddingsleider zou ik net als in mijn jeugd de massa opzwepen tot extatische hoogte, waarna ik vanaf de kansel onbevlogen TEDx-achtige lezing geef, geheel wetenschappelijk onderbouwd over de voordelen van psychedelica. Is dat nog een wens?
Nou, misschien niet zozeer een kerk, maar waar wel, denk ik wel behoefte aan bestaat en waar ik denk wel medestanders voor kan vinden, is een seculiere psychedelische retraite. Want je hebt allerlei retraitecentra in Nederland. En zodra je op de website gaat kijken, zie je mensen in witte gewaden en allerlei boeddha-beelden, et cetera.
Ja.
Maar als je daar nou een seculiere versie van zou ontwikkelen, met fijne tripmuziek waar mensen lekker op kunnen dansen.
Je hebt een leuke playlist.
Helemaal gestript van alle spirituele en religieuze elementen, maar waar mensen...
Maar die muziek is toch aan zich, is toch net als het gewaad?
Maar dan zonder een soort van spirituele framing. Dus in ieder geval zonder boeddha-beelden of zonder de verwachting dat mensen daar God gaan ontmoeten. Maar gewoon, je framet het als, je kan hier een hele leuke tijd hebben met elkaar. En nou, daar staat volgens mij behoefte aan. Gewoon een soort van nuchtere psychedelische retraite waar mensen gewoon naartoe kunnen gaan om een leuke tijd met elkaar te beleven onder invloed van bijvoorbeeld magische truffels.
Maar dit vind ik echt, dit ben jij in een notendop als ik dit zo hoor. Een nuchtere, psychedelische retraite. Dus dat zijn twee dingen. Nou ja, je bewijst dat ze hand in hand kunnen gaan, maar er zit een soort error in mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen.
Maar heb jij zelf niet een soort van, jij begeeft jezelf nu een langere tijd op dit pad?
Ja.
Allergie die zich ontwikkelt als je zo'n retraite site bekijkt, van, oh, daar gaan we weer.
Dus
met
daarom
klankschalen en van die zweverige Einaudi-muziek.
Ja, maar tegelijkertijd heb ik er ook. En daar weet je, kijk, ik heb niet zozeer de behoefte die jij voelt om heel erg die wetenschap in mijn... voor mij, dat komt al een aantal keren terug in dit gesprek. Als ik het zo voel, dan is het zo. En dan weet ik gewoon dat al die randverschijnselen erbij mij in die staat brengen, of het placebo, het maakt mij helemaal niet uit, het brengt me in die staat. En dan denk ik, een klankschaal, hoe je het went of keert, als je iets met een psychedelisch middel doet, krijgt muziek ineens ook een vorm, werkt zo'n klankschaal gewoon fucking vet.
Mm-hmm.
Dus ik vind allemaal, en ik vind niet allemaal onzin wat jij net zegt. Dus ik voel wel ook af en toe, ik denk, doe even normaal. En tegelijkertijd ben ik juist blij dat het in zo'n setting gebeurt. Omdat het dat een beetje magisch maakt, omdat het dan wat minder drugs gebruiken is. Maar ik snap heel erg wat je zegt.
Het is onderdeel van de set en setting en het draagt bij aan de ervaring.
Ik ben zo bang dat als het gewoon in spijkerbroek is, hoi, goedenavond, hoi, ga zitten. Ja, ik denk toch dat de ervaring gewoon minder wordt. En ik snap wel waarom. Ja.
Ja.
Maar goed, als je het gaat beginnen, ik ga zeker langskomen.
Ja, of je zou het moeten verkennen van hoe dat soort ervaringen kunnen zijn, ook meer in een seculiere setting.
Ja. Nee, dat vind ik zeker.
Bijvoorbeeld met Truffels op is naar een vet trip-hop concert gaan.
Ja.
Ja. Wel eens geprobeerd?
Nee. Omdat ik ben helemaal niet zo, ik krijg dat mailtje wat ik voorlees, maar ik ben helemaal, in vergelijking met jou ben ik totaal niet zo'n ervaringsdeskundige. Ik heb heel vroeger op de radio heb ik de doopshow gedaan. Ik vind het superleuk dat jij ook nog Uit je Bol en Gerben Hellinga benoemt. Want
ja, dat boek is trouwens ook een aanrader.
Ja, dat is echt, en hij is letterlijk bij mij langs geweest. Omdat ik elke week een andere druk, zeg maar, in de belangstelling zette. Ik durfde ook heel veel niet. Paddenstoelen durfde ik toen niet. Omdat ik heel veel verhalen kreeg van mensen die teruggingen komen in een trip. Maar ik heb wel met hem DMT gerookt. 15 minuten was ik weg. En het is toch fascinerend. Ik heb dit verhaal wel vaker verteld. Ik blijf het fascinerend vinden hoe ik daar groene mannetjes heb gezien. Hij had me daar niks over verteld. Hij ging mij na afloop vragen, en wat heb je meegemaakt? Ik vertel hem over die groene mannetje. Hij komt letterlijk met een boek vol tekeningen van wat iedereen dus zag. Nou, dat heeft mij wel. Ik dacht, wauw. En toen was ik verder helemaal niet spiritueel. Ik was gewoon vooral jong en ging lekker blowen en zo. En later kwam ik erachter, heb ik ayahuasca gedaan in veel meer zo'n setting. Maar ik dat wil ik eigenlijk zeggen, wat ik ook haar terug wil. Ik heb helemaal niet zo de behoefte, als ik naar een mooi trip-hop concert ga, is dat voor mij spiritueel genoeg? Mm-hmm. Dan vind ik het bijna zonde. Ik hoef gewoon niks aan mezelf toe te voegen om meer mezelf te zijn. En ik wil gewoon heel erg mezelf zijn als ik zoiets moois maak.
Mooi, ja, maar ik denk dat dat ook een mooie conclusie is, als die er überhaupt al is, van dat je jezelf ook, zeg maar, natureel in dat soort toestanden kan brengen. Dat het gewoon een kwestie is inderdaad van focus op je ademhaling, focus op het hier en nu en proberen helemaal op te gaan in die ervaring. En dat er dan heel weinig voor nodig is om inderdaad in die andere staat te komen. Of door middel van dans of wat dan ook.
Ja, exact. Ja. Leuk. Dank je, Michiel. Wordt vervolgd. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop gewoon niet dat het te technisch was allemaal. Want dat weet ik niet. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Of je te veel over drugs vond gaan. Of toch ook nog wel een beetje spiritueel. Ik vond in ieder geval fijn dat wetenschap en spiritualiteit, dat die dans, want dat is het een beetje, dat die, dat we daar lekker mee gespeeld hebben. Dank je wel, Michiel.
Tof. Dank je wel.
Jij bedankt voor het kijken en luisteren. Nogmaals, laat een reactie achter. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.